Een goede avond, dames en heren. Een welkom bij de informatieavond. Mijn naam is Oscar Rietkerk, voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik zal deze avond voorzitten. Meestal hebben we twee onderwerpen die allebei ongeveer een uur duren. Nu ligt de verdeling iets anders. We beginnen met toelichting op de perspectievennota. Die zal wat meer dan een uur gaan nemen. En de presentatie van het rapport van de Rekenkamer zal daarna nog plaatsvinden. De presentatie over de perspectievennota die zal gegeven worden door wethouder Hans de Graaf. En er zijn eigenlijk vier onderdelen op het programma. Het financieel meerjarenbeleid, analyse van uitgaven en inkomsten, de visie light en de voorgestelde oplossingsrichtingen voor het meerjarentekort. We willen per blokje even de presentatie doen en daarna dan de vragen. Dus niet alle vragen aan het eind, maar gewoon even per blokje. Dat leek ons de beste constructie. Als daar verder geen opmerkingen over zijn, geef ik het woord aan de wethouder.
Dank je, voorzitter. Wacht even op de laatste die binnenkomen. Vanavond krijgt u heel veel cijfers over u heen. Dat is een beetje onvermijdelijk als je praat over perspectievennota. Hier en daar ook gaan we redelijk aan detail en de diepte in. Maar ik zal proberen, nou leuker kan ik het niet maken, makkelijker ook niet, om wat mij even in de spreuk van de Belastingdienst te zeggen. Maar we zullen wel proberen daar zodanig doorheen te gaan dat het toch zo goed mogelijk helder wordt waar wij de komende jaren op afkoersen. Het is een gebruik, als er een informatiebijeenkomst is, dat wij voor die tijd stukken verstrekken. Dat hebben we nu niet gedaan. En waarom hebben we dat niet gedaan? Dat is een bewuste keuze geweest, is ook in de agenda verwoord. Wij zitten vol spanning te wachten op de mei-circulaire. Dan zult u zeggen, mei is geweest, dat klopt ook. Het is inmiddels dus de juni-circulaire. En het vervelende is, ik kijk even naar jou Henk, ik heb hier nog 4 uur voor het laatst gerekend, toen was hij er nog niet, nog steeds niet. Hij was eerst afgelopen vrijdag toegezegd, hij is er nog steeds niet. En dat is in die zin van belang, dat daar informatie in staat die meer zicht heeft op de financiële meerjarenontwikkelingen, waar ook onze gemeente mee geconfronteerd wordt. Dus dat betekent dat datgene wat ik vanavond presenteer, cijfers zijn, nou dagkoersen is misschien iets te zwaar aangezet, maar het zijn in ieder geval voorlopige cijfers die absoluut nog wijziging kunnen ondergaan. De perspectievennota die we aansluitend afronden zouden juni circulaire wel hebben, die wordt dan na vaststelling door ons college aan uw raad aangeboden. En als dan zullen we ook zorgen dat de aansluiting is ten opzichte van datgene wat vanavond gepresenteerd is. Dat even vooraf, dus we zitten wat dat betreft in een wat lastige koers te varen. Wel is al iets bekend over de mei- en juni-circulaire. En datgene wat bekend is, zal ik ook vanavond presenteren, ook de vertaling daarvan naar onze gemeente. De voorzitter zei het net al, terwijl we even de techniek sleutelen. De voorzitter zei net al, 4 onderwerpen. Trouwens, wat was ik eigenlijk nog vergeten? Welkom uit het raden, steunfractieleden, maar ook vertegenwoordigers van heel veel diverse organisaties, ambtelijke organisaties, is aanwezig WMO Adviesraad, besturen, al van harte welkom. Nou, even naar de agenda, actueel financieel meerjarenbeeld, nogmaals naar de stand van zaken wat we nu weten. Dan ga ik in op een wat technisch onderwerp, begroting nader geanalyseerd. Dat is een wat technisch onderwerp waar ik toch gebruik van ga maken om een beetje zicht te geven op wat geven we nu eigenlijk uit als gemeente Tienhouden. Waar geven we het aan uit? En hoe moeten we dat nou kwalificeren? Dan ga ik als derde in op Tienhouden. Ik heb het genoemd visie light. Waarom visie light? We hebben gezegd van als we, en we komen bij het vierde punt voorgestelde oplossingsrichtingen daarop terug, als we maatregelen voorstellen, deels nog in de vorm van zoekrichtingen, dan moeten we een soort kapstok hebben, een soort, ja, ik zou bijna wel zeggen, een set aan spelregels, om daar voor ons criteria te hebben waar we aan willen voldoen om tot die voorgestelde oplossingsrichtingen te komen. Dus dat zal wel als derde gepresenteerd worden, vooruitlopend op het vierde voorgestelde oplossingsrichtingen. Henk gaat nu mijn knopje drukken. Ik draai mijn bladzijde om. Waar waren we gebleven? Om daar maar mee te beginnen. Ik zal u regel voor regel er doorheen leiden wat hier staat. Als bekend hadden wij tot 2014 een sluitende begroting en 2015 een tekort van 653.000 die we eenvoudig doorkunnen hebben in dit overzicht ook naar 2016. Dat was de laatst bekende stand die ook aan u gemeld is. Wat zijn de dingen die daarop gewijzigd zijn om tot het actueel financieel miljardenbeeld te komen? Dat is ten eerste, hebben wij in ons collegeprogramma gezegd, als je kijkt naar de huidige situatie, uiteraard bekende economische crisis, maar ook zaken die op ons afkomen als gemeente als het gaat om de decentralisaties, dan moet je beseffen dat de risico's en het risicoprofiel, het thema is ook in onze raad hier meerdere keren aan de orde geweest, dan moet je daar iets voor hebben om dat soort risico's op te kunnen vangen, om je weerstandscapaciteit op niveau te kunnen houden. We hebben in het collegeprogramma gezegd van daar willen wij €250.000 voor reserveren. Deels hangt dat samen met de decentralisaties, deels hangt dat samen met extra risico's die we zien rondom het ontwikkelbedrijf. Deels hangt het samen met dingen als ook de sociale domein, waar natuurlijk toenemend beroep op wordt gedaan. Dat hele risicoprofiel hebben we willen vangen in een risicoreservering. We hebben gezegd, u weet, we hebben natuurlijk het Cundusakkoord gehad. Dat betekent ook dat het aantal decentralisaties die voorgenomen waren in 2013, met name de wet werken naar vermogen, even controversieel zijn verklaard en dus nog geen doorgang vinden. Dat betekent dat wij hebben gezegd van dan hoeven we 2013 misschien niet de volledige reservering te doen, maar dan kunnen we volstaan met €125.000 en 2014 als naar verwachting, zeg ik heel druk bij, naar verwachting, de decentralisaties wel hun volle omvang kennen, zal het tekort dan, of de reservering hiervoor dan oplopen naar €250.000. Derde post, vervalling, dekking, bouwleesje, het archie, als bekend. We hebben deel van de leesjesraming dekken we tot en met 2015 uit de archie. Dat vervalt vanaf 2016 en betekent dat we dan een extra tekort krijgen van €280.000. Vierde, ga ik wel snel overheen, vervalling, raming, precario, rechten. We waren voornemens precario te gaan instellen, maar dat wordt een lichtend wetsvoorstel om dat onmogelijk te maken, dus dat gaan we dan ook niet meer doen. Inkomsten derving €24.000. Voorjaarsbrief vorige week aan u verstrekt. Levert een structureel nadeel van €126.000 rond. Belangrijkste componenten, met name het naar beneden neerwaarts bijstellen van de bijdrage uit OBT aan de exploitatie voor 3 ton. Daarover valt het gemeentefonds weer wat mee. We hebben nog een extra toeristenbelasting en dat alles bij elkaar levert een saldo, een tegenvaller op van €126.000. Dan hebben we bij punt 6 hebben wij de hogere bijdrage voor de Alescon. Als net gezegd, wet werken naar vermogen gaat niet door per 1 januari 2013. Maar vanaf 2014 weten we dat we in elk geval rekening moeten houden met een lagere rijksbijdrage en dus een hogere gemeentelijke bijdrage voor ruim €77.000. Dan zijn er een aantal knelpunten, hebben we het maar even genoemd. Ik kon niet zo gauw een beter woord verzinnen. Knelpunten die we in eerste instantie structureel wilden oplossen. Wat waren dat voor knelpunten? Dan hebben we het over doorontwikkelen van de digitale dienstlening, ongeveer €150.000. Een aantal deklagen van wegen die vervangen moesten worden. En een aantal verkeersknelpunten, fiets, wandelroutes. Nou, u krijgt in de perspectiefnota helemaal uitgebreid gespecificeerd. In elk geval telde dat op tot €490.000. Hou je vast, hij komt straks bij de dekkingsplan komt hij weer terug, want daar gaan we een andere oplossing voor bedenken, maar daar kom ik nog even op terug. Dan hebben we nog een aantal taakstellingen die in de begroting 2012 zaten, ook in het miljardenperspectief, en die niet volledig worden gerealiseerd. Nou, dat gaat om de brandweer, bezalde 30.000 en monumenten, op dit moment nog niet gerealiseerd, €59.000. En dan komt punt 9, en dat is degene waar het meeste onzekerheid op dit moment over is. Dit is de best guess, als ik het even zo mag zeggen, op dit moment. Ik zei net al, de juni-circulair is er nog niet. We weten wel dat er macro een korting komt van €250 miljoen in 2012. Oplopen naar ruim €350 miljoen in 2013. Zeg ik het goed, denk ik? Volgens mij is het zo. Dat betekent 2 dingen. Dat betekent enerzijds, vorige week de voorjaarsbrief ontvangen. Daar hebben wij dus dat tekort gepresenteerd van €126.000 structureel. Dan komt dus eigenlijk ook nog een incidenteel tekort bij voor het gemeentefonds 2012 van 4 ton ruim. Ik heb het niet helemaal mee over zitten, het was 4 ton ruim. Hè? Ja. Dus dat moet voor 2012 ook nog rekening mee houden. Dat is, ik moet heel eerlijk zeggen, ik breng het nu even heel zakelijk. Ik vind het, je zou een aantal kwalificaties voor kunnen bedenken, maar ik vind het, laat ik het maar even wat neutraler formuleren, wat merkwaardig dat het Rijk op dit moment nog komt met een bezuiniging over 2012 van die omvang. Want laten we heel nuchter zijn, als gemeente kunnen we niks meer. We kunnen niet meer belastingen terugwerkenkracht verhogen of anderszins dingen niet meer doen, subsidies verlagen of wat dan ook. De mogelijkheden om daarin bij te sturen zijn er in feite niet. Dus dat is gewoon iets wat we initieel moeten oplossen. Maar vanaf 2013, ik zei net al, loopt die macro op naar 350 miljoen. Wij hebben dat vertaald, onze gemeente, naar 743.000 euro. Ik geef daar geen accountantsverklaring bij af, om het maar even zo te zeggen. Want dat kan ook iets anders worden. Weten we niet. Nogmaals, best guess, dus gaan we het wel weten, bent u de eerste die het hoort. Dan als tiende post, diverse nog onbekend. Waar gaat het dan om? Het gaat eigenlijk om twee grote projecten die eraan komen. Enerzijds, daar is op een aantal momenten wel met uw raad over gediscussieerd. Het gaat over de herverdeling van het gemeentefonds. Dat is een project dat in 2014 zijn beslag zal krijgen. Ik heb vorige week van Ton Jacobs, de financieel specialist van de VNG, gehoord dat het ambitieniveau wat minder groot is dan oorspronkelijk gedacht. Maar wij houden wel als gemeente rekening dat dit ook nog wel eens in ons vlees kan gaan snijden. En daarnaast, ik heb een aantal keer genoemd, de drie decentralisaties. Op grond van wat we nu weten, moeten we voor die dingen gezamenlijk houden rekening met een tegenvallen, lagere inkomsten van het Rijk voor 2 ton. Ook daarvan moet ik heel eerlijk zeggen, dat zijn echt dingen die we op dit moment zo inschatten, maar die kunnen ook absoluut zijn weer anders gaan ontwikkelen. Dat leidt tot een subtotaal, en die kunt u lezen als het goed is. Ja, het is allemaal dat is leesbaar. Dan hebben wij iets wat ik even goed moet uitleggen. Ik noem maar net het verhaal van de knelpunten. Wij hebben, zijn toch als college tot de conclusie gekomen dat wij structureel in een lastige situatie zitten. Dat mogen duidelijk zijn. Hoe lastig, nogmaals, dat moeten we even afwachten. Maar dat het lastig is, is wel duidelijk. En dat we incidenteel nog wel wat mogelijkheden hebben. Dat betekent dat die knelpunten waar ik het net over had, gaan we niet structureel oplossen. Gaan we incidenteel oplossen. Door achterstallig onderhoudwegen eenmalig een budget van 1,5 miljoen voor beschikbaar te stellen. Het Brenkenplan van 745.000 euro. En daarnaast zijn er een aantal knelpunten die met name met het sport te maken hebben. Sporthalvoorziening in Zuid-Laren. Een aantal kleedkameraccommodatie van verschillende voetbalverenigingen met name. En ook daar stellen we eenmalig incidenteel 5 ton beschikbaar. Waar dekken we dat uit? Is totaal 2,7 miljoen. We willen dat dekken uit de Essent-reserve. Waarbij we als spelregel voor onszelf hebben bedacht dat alleen maar aan die Essent-reserve komen als u weet dat we de rente daarvan inzetten binnen de exploitatie als dekkingsmiddel. We gaan dus alleen maar aan de Essent-reserve komen als er voor de rente, vervallen rente, dekking is. En u zult straks zien als we bij 4 met maatregelen komen dat we dus daar ook dan dat uit die samenhangende budgetten willen dekken. Dat betekent, hier laat ik zien dat we daar minder renteinkomsten hebben, minder dekking. Dat verhoogt dus het tekort. En je zult er straks zien bij het dekkingplan, wat ik bij punt 4 presenteer, komen diezelfde bedragen weer terug. Dat ligt dan nog wel nader toe. In elk geval betekent dat, wat op dit moment, voor 2013 een tekort van 1,7 miljoen, wat stapsgewijs oploopt 2014 2,1 miljoen. Naar 2,8 miljoen in 2015 en 3 miljoen in 2016. Dat is wat naar de stand van zaken op dit moment. Nou, de voorzitter zei net al, per agendapunt geef ik gelegenheid tot vragen stellen. Dit is even dus waar we op dit moment staan. Ik weet niet of daar nu iemand een vraag over heeft, anders ga ik door naar punt 2. Dan zijn we er allemaal stil van, dat kan natuurlijk ook.
Nou, we zijn zo begrijpt, hebben we niet weten waar we
beginnen. Ook dat kan. Maar nou, begin eens bij het begin, zou ik dan zeggen. Geen vragen, mag ik concluderen? Dan ga ik door naar punt 2. En mocht er alsnog vragen opborrelen, dan is daar uiteraard ook aan het einde nog wel gelegenheid voor. Nou, even dit parkerend. Ik zei al, we komen straks naar oplossingsrichtingen bij punt 4. Toen wij iets hadden van, goh, we moeten dus oplossingsrichting denken. Ik zei net al, dat moet betekenen dat je aan de ene kant een soort visie moet hebben van Hoe gaan we daar als gemeente mee om? Daar komen we bij punt 3 op terug. We hebben ook gezegd dat het misschien wel eens goed om eens te kijken van hoe zitten onze uitgaven nou in elkaar. Dan ga ik even een wat technisch verhaal vertellen, wat toch wel even goed is om te weten. Van onze begroting wordt een heel groot gedeelte gedekt door het gemeentefonds. En dat gemeentefonds, we krijgen in totaal ongeveer een 26 miljoen uit het gemeentefonds. En dat is allemaal opgebouwd uit, dat noemen ze clusters. Mag u gauw weer vergeten, maar er zit in ieder geval een hele opbouw per cluster. Waarom is dat interessant? Omdat het Rijk zegt van gemeente Tinalo, met alle structuurkenmerken die we hebben, een aantal dorpen die we hebben.
Voorzitter, even ter verduidelijking. De wethouder noemt net 26, maar er staat 36. Dat is een verspreking, denk ik, hè?
Dat is geen verspreking.
Oké, dus dit is...
Nee, komt nog. We krijgen 26 miljoen uit het gemeentefonds. Hou maar even vast. Er zit namelijk ook nog OZB in en ook nog inkomsten uit rente. Dus daarmee komen we op 36 miljoen. Dat is wel scherp trouwens. Ik ben van apropos af in één keer.
Wat zeg je?
Ik ben van apropos af. Oh nee. Ja, nee hoor, gaat wel goed. De clusters. Ik ben bij de clusters gebleven. Er wordt dus vanuit het Rijk gezegd van waarom krijgen wij als gemeente 26 miljoen? Er wordt gekeken naar de structuur van onze gemeente. Hoeveel dorpen hebben we? Wat is onze oppervlakte? Hoe ziet onze bodemgesteldheid eruit? Hebben wij een centrumfunctie? Hebben wij een sociale structuur? Allerlei structuurkenmerken die door het Rijk gehonoreerd worden in de zin van gelet op die structuurkenmerken zou daar een zodanig uitgavenpatroon bij passen. Dus ik heb wel gezegd van, er wordt wel in de land heel veel geroepen over benchmarking en dat soort dingen meer. Er is eigenlijk geen betere benchmark dan een soort clustervergelijking. Dat je zegt, wat krijgen we nou per cluster uit het gemeentefonds en wat geven wij nou als gemeente uit? Nou, hier zit het totaaloverzicht, dat ga ik wat toelichten. Want, gaan we naar het volgende inderdaad. De inkomstenclusters. Wij worden namelijk ook, het gemeentefonds keert niet alleen geld uit. Eigenlijk krijgen we uit het gemeentefonds 30 miljoen. Maar wij worden weer gekort, omdat het Rijk zegt van, u wordt ook geacht, het deel van het voorzieningenniveau, wat dan nodig is, gelet op uw structuurkenmerken, wordt u geacht te dekken uit onroerende zaakbelastingen. En hoe moeten we dit overzicht nou lezen, wat hier geprojecteerd is? Wij krijgen, om even met de eerste te beginnen, aan onroerende zaakbelastingen ongeveer 4 miljoen binnen. Het Rijk kort ons op basis van een gemiddeld tarief over alle gemeenten in Nederland, en dan wordt er weer 70% bewaareenheden op losgelaten, maar laat maar eventjes, kort het Rijk ons voor 4,5 miljoen. Dus andersom gezegd, we hebben een laag OZB-tarief, dat is mooi en dat mogen we ook koesteren, dat is natuurlijk een groot goed. Maar dat betekent wel dat wij per saldo 590.000 euro, 600.000 euro eigenlijk betalen aan OZB. We krijgen 4 miljoen van onze burgers binnen, maar we betalen eigenlijk aan het Rijk, betalen wij 4,5 miljoen. En even op jouw vraag terugkomen, gezien is die 36 miljoen. Hè, daarnaast krijgen we een uitkering, dus die 26,5 miljoen uit het gemeentefonds. We krijgen nog over eigen middelen, dat is met name de rente over onze reserves. En we onttrekken nog rekenen aan een aantal dingen met reserves. Dat maakt een totale inkomstenpositie. Maar we hebben aardig en goed om vast te houden. Ik kom met OZB nog uitgebreid terug. Dat wij dus per saldo eigenlijk betalen voor de OZB. Als we kijken naar onze uitgavenclusters, ik heb er de aantal even uitgehaald die echt... Ik moet erbij zeggen, dit is natuurlijk ook geen... Dat maakt ook heel veel uit hoe ga je je kostentoerekening organiseren. Waar verantwoord je dingen? Dus het is geen absolute wiskunde die gepresenteerd wordt. Maar het geeft wel een aantal beelden die aardig zijn om met u te delen. Wij zien dat wij uit het gemeentefonds, bijvoorbeeld voor voorzieningen bevolking... Dan neem ik een slokje water. Voorzieningen bevolking 19 miljoen zelf betalen en 18 miljoen gecompenseerd krijgen in het gemeentefonds. Daarentegen andersom zie je in openbare ruimte dat wij ongeveer 6 miljoen uitgeven en 6,8 miljoen binnenkrijgen. En daar geven we dus weer minder uit dan gelet op ons structuurkenmerken verwacht zou mogen worden. Nou, dat is dan aardig om eens te kijken waar zit hem dat dan in. Voorziening bevolking, dat heb ik daar weer uit elkaar getrokken, we gaan steeds een stapje dieper wat dat betreft. Dan zie je dat wij werk en inkomen per saldo 4 ton meer uitgeven dan we gecompenseerd krijgen. Dat zit met name in de problematiek van onze zak- en kleedgeldcliënten van Lentis, als bekend denk ik. Maatschappelijke zorg, daar kom ik op terug. Daar geven we in totaal minder aan uit, maar daar zit nog een bijzonderheid in, daar kom ik nog op terug. En kunst en ontspanning, en dat moet even ruim zien, dan hebben we het ook over sport. Dan hebben we het bijvoorbeeld over allerlei accommodaties die we overal onderhouden, beheren, exporteren. Daar zitten we dus ook ruim boven datgene wat we gecompenseerd krijgen via het gemeentefonds. Bebouwing en omgeving, ik ga daar wat snel doorheen, Henk. Daar zie je met name een vallende hoge post op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing. Maar ik moet erbij zeggen, wij verantwoorden daar ook onze regiobijdrage van bijna 4 ton. En dat is natuurlijk al een aardige verklaring voor het feit dat we daar wat hoger zitten. Voor het overige zit daar niet zo heel veel bijzonders in. En als laatste ga je even wat sneller doen. Openbare ruimte, en dat is wel heel opvallend, zitten wij daar voor wegen en water. Gelet op structuurkenmerk van onze gemeente zitten wij aan de hele lage kant wat de uitgaven betreft. En voor groen juist weer hoog. Dat ging even heel snel, dus heb ik het gerecapituleerd op deze sheet inderdaad. Wat je dus ziet is dat wij hoog zitten, bijvoorbeeld groen heb ik net al even genoemd. Ik heb namelijk de klussen ben ik nog eens wat dieper op ingegaan. Ik zal alle cijfermaatanalyses verder besparen. Openbaar groen is hoog, sport zit hoog, sociaal cultureel werk. Maar ik moet erbij zeggen, daar is het hele IAB-beleid verantwoord. Er zit ook de onderwijshuisvesting bij in. Dus er zit wat verschuiving, want onder de streep zien we juist bij de huisvesting onderwijs dat we weer wat laag in de uitgaven zitten. Dus dat heeft een relatie met elkaar. Werk en inkomen, net al even genoemd, heeft met name te maken met het feit dat we heel veel zak- en kleedgeldcliënten hebben. Huishoudelijke, ik zei net al even, maatschappelijke zorg staat in totaal laag. Als je het uit elkaar trekt, dan zie je opvallend genoeg huishoudelijke verzorging zitten erg hoog in de uitgaven. En daartegenover de individuele voorzieningen voor gehandicapten die je onder de streep tegenkomt. En totaal maatschappelijke begeleiding advies zitten we juist weer laag. Nou, zo ontstaat er een totaal beeld. Wegenonderhoud is weer heel laag. Het is, ik zeg erbij. Je wilt niet als gemeente hoef je een gemiddelde gemeente te zijn. Hè, dus dat mogen duidelijk zijn. We hebben dit wel een beetje voor onszelf gemaakt als spiegel van, goh, waar zitten we nou kennelijk toch hoog? En moet je daar de zoekrichting in zoeken voor ombuigingen? We hebben het lijstje wel een beetje in ons achterhoofd gehouden, om even zo te zeggen. Ik besef dat een heleboel cijfers tegelijk is. Ik zeg erbij, dat heb ik net ook even afgesproken, dat deze informatie wordt morgen digitaal aan u allen verstrekt. Dus dan kunnen we nog eens nalezen, om het zo maar even te zeggen. Maar het is wel aardig om op deze manier naar onze begroting te kijken. Dat was punt 2. Dan neem ik een slok water en dan is wederom mijn vraag of er op dit moment vragen zijn. We halen het uur wel, Oscar. Dat gaat goed.
Ja, ik denk dat het goed is om nog even te zeggen dat ook vanaf de publieke tribune vragen gesteld kunnen worden. Het is dan wel fijn om even naar een plek te gaan met een microfoon, zodat het goed te verstaan is voor iedereen. Ja. En er is toch een vraag van meneer Van Es.
Ja, anders wordt het zo bijzonder saai voor de sprekers, ook bijna zeggen. De cijfers die we net zien, dat is het vergelijkingsmateriaal ten opzichte van wat? Ten opzichte van een vergelijkbare gemeente of ten opzichte van landelijke cijfers?
Okay. Nee, wat ik gedaan heb, dat is goed, dat had ik misschien in het begin even duidelijker moeten maken, is dat ik heb onze uitgaven van begroting 2012 verpakt. En die heb ik eigenlijk aangezet tegen het gemeentefonds opbouw, als ik het even zo mag noemen, ook van 2012. En in feite, als we dus verschillen hebben, dan kun je dus zeggen dat wij ten opzichte van onze structuurkenmerken meer of minder uitgeven dan het Rijk van uitgaat bij de toekenning en bij de vaststelling van de omvang van het gemeentefonds. Zo moet u dat lezen. Was dat duidelijk? Antwoord of?
Nog enigszins cryptisch, maar ik laat even op inwerken.
Ja, het is een hele hoop informatie. Financiële mensen kunnen soms heel technisch gaan praten inderdaad. Maar
voor... Ja. Nou, zie je dat wij ongeveer 5 miljoen hoger dan normaal. En 3 miljoen lager dan normaal. Dat betekent dat we 2 miljoen meer uitgeven dan wat normaal is.
Ja.
Betekent dat we een hele royale gemeente zijn? Of allemaal goed voor de burgers? Of is ons voorziening niveau...
Ik denk inderdaad dat wij een hele hoop...
Dan gaan we niet doelmatig met geld om. Dat kan ook zijn dat we er niet doelmatig mee omgaan.
Wat je eigenlijk hieruit kunt concluderen is dat we een hoog voorzieningniveau hebben tegen ook nog eens een laag OZB-tarief. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat we het als gemeente eigenlijk heel goed doen. Doorgaan, voorzitter?
Ja.
Ik zei net in het begin al, Als je uiteindelijk, we moeten een tekort oplossen van 3 miljoen. Dan moet je eigenlijk voor jezelf een soort kapstok hebben, een soort vertrekpunt. Dat je zegt van wat zijn voor ons de criteria om uiteindelijk een maatregel te bedenken of voor te stellen. We werken daaraan aan een visie, Tinalo 2030, dat gaan we nog wel als sprankelende naam geven. Dus waar willen we als gemeente naartoe de komende jaren? Dat ga je deels doen op basis van allerlei externe ontwikkelingen die goed zijn om te kennen en om ook een vertaling te geven in die visie. Als je kijkt naar de omgevingsanalyse, ik noem een aantal dingen, die komen nog wat uitgebreider terug in de perspectiefnota, maar even een paar hoofdlijnen daaruit, is dat wij qua bevolking zowel omvang als samenstelling zal veranderen. Niet als ik dat vergelijk met andere Drentse gemeenten en ook met gemeenten in het noorden. Niet dramatisch, want het neemt wel iets af. Ongeveer 800 inwoners minder in 2020 is de verwachting. Normaal ten opzichte van andere Drentse gemeenten mogen we dan nog niet eens klagen. Maar wat je zeker ziet is dat wij gaan ontgroenen. Dat heeft niets met militaire dienst te maken, maar dat heeft alles te maken met het feit dat het aantal jongeren behoorlijk af gaat nemen. En dat het aantal en het aandeel ouderen absoluut en relatief dus behoorlijk toe gaat nemen. Nou, dat betekent ook, als je, en dat, die ontwikkeling gaan zich vooral ook voordoen in de kleinere kernen. Dus daar ga je dat effect met name zien. En dat betekent ook dat je je af moet vragen als gemeente of het nog doenlijk is om allerlei voorzieningen die we in vooral de kleinere kernen op dit moment hebben op dezelfde wijze voort te kunnen zetten. Als je beseft dat het draagvlak daaronder steeds minder wordt. Een andere trend die we zien is een verandering in woonbehoeften. Wat bedoelen we daarmee? Enerzijds zien we dat we steeds meer ouderen krijgen. Wat je ook ziet is dat die ouderen steeds langer thuis willen wonen. Dus dat betekent dat wij ander type woningssamenstelling krijgen. Tegelijkertijd, een beetje samen met wat ik hier net hiervoor zei, is het wel zo, wil je aantrekkelijk worden en blijven, ook juist voor jongeren, moet je ook zorgen dat er vooral voor starters op de woningmarkt voldoende goede gekwalificeerde woningen aanwezig zijn. Heel belangrijk om vast te houden is er ontstaan een krapte op de arbeidsmarkt. En die doet zich naar verwachting, dat zijn natuurlijk allemaal trends die ook weer anders kunnen worden, maar zoals nu lijkt, 2017 ontstaat een krapte op de arbeidsmarkt. Dan hebben wij dus moeite om alle vacatures te vullen. 85% van de vacatures kunnen we dan maar vervullen. Dus dat betekent dat we 50% anders, dan moeten we ook mensen hier naartoe halen of wat iets meer zijn. Dus dat betekent dat ook de verwachting is dat de werkloosheid vanaf dat moment weer neerwaarts gaat bijstellen. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld de zogenaamde 7-7 voorzieningen nog belangrijker geworden dan ze nu al zijn. Kansen zijn er ook. Op dit moment is de zorg uiteraard onze belangrijkste branche. Gevolgd de handel en zakelijke dienstverlening. Kansen liggen er vooral, dat zie je met name binnen recreatie en toerisme. Mensen worden ouder, maar worden vaak ook gezond ouder en hebben wat dat betreft ook nog het een en ander te besteden. Dus daar liggen kansen. En uiteraard de ontwikkeling rondom luchthaven Groningen Airport Eelde. Dit zijn dus trends die voor ons van belang zijn. Nou, dat hebben wij dat in het achterhoofd vertaald in visie, vind ik wat groot woord. Visie light hebben we het mij even genoemd. Want dit is natuurlijk nog maar een eerste kapstok die nog heel wat uitwerking zal verdienen. Mensen gaan voor dingen, om het maar heel plat te zeggen. Wij willen als gemeente, wat we ook voorstellen, in ieder geval ons sociale gezicht overeind houden. Zo goed en kwaad als dat gaat. Dus dat betekent het sociale domein zoveel mogelijk ontzien. En met name kijken we, wat ik net even liet zien, we investeren veel in vooral accommodaties, in stenen om het even populair te zeggen. Juist daar moeten we gaan kijken van, kunnen we daar anders mee omgaan. Eigen verantwoordelijkheid van inwoners. We moeten ook accepteren dat wij als gemeente, als overheid, niet alles meer kunnen blijven doen. Dat is een lastige boodschap, dat beseffen wij ons als geen ander. Maar de situatie is op dit moment zo dat we niet alles meer kunnen blijven doen. En er dus ook een groot beroep wordt gedaan op verantwoordelijkheid, inwoners, buurten, dorpen, kernen, noem het op. Derde punt is dat we profijtbeginsel zo breed mogelijk willen toepassen. Moet je wel voorzichtig mee zijn, dat beseffen wij ook. Je kunt het profijtbeginsel natuurlijk niet onverkoopbaar sportverenigingen zeggen van nou, u betaalt maar alle onderhoudende sportvelden, want dan wordt de contributie zodanig dat alle leden tegelijk mee stoppen. Dus daar moet je wel met verstand mee omgaan, maar we willen wel kijken waar mogelijkheden zijn om op die manier extra inkomsten te genereren. Drie hoofdkernen. We hebben ook gezegd van, je kunt beter blijven investeren in kwalitatief goede voorzieningen die in elk geval bereikbaar zijn, om het maar zo te zeggen, dan dat je heel groot, breed geschakeerd, maar misschien kwalitatief minder voorzieningen en aanbod in de lucht houdt. Dus dat betekent dat de nadruk, het accent, vooral zal liggen op de drie hoofdkernen Zuid-Laren, Eelde en Vries. En als laatste hebben wij gezegd voorzieningen, algemeen en collectief boven individueel, een belangrijk aspect. En we blijven vooral investeren op preventief en proberen daarmee het beroep op duurdere voorzieningen, dus curatief, zoveel mogelijk te beperken. Dat was het einde van agenda punt 3. En dan ga ik even weer kijken of daar vragen zijn. Peter?
Heer Van Monberg.
Ja, dank u. Ik hoor uw verhaal aan. Ja, u zegt, ja, we kunnen niet zo doorgaan zoals we altijd bezig zijn geweest, vooral op de voorzieningen. Wat ik eigenlijk mis, dat zijn de gemeenschappelijke regelingen. Kijk, er wordt overal opgesnoeid, vooral op de voorzieningen, sport, cultuur, maatschappij. Maar de gemeenschappelijke regelingen, ik krijg een beetje een indruk dat die steeds meer... dat die niet hoeven te bezuinigen. En straks krijgen we nog een RID erbij, nog een gemeenschappelijke voorziening. Die slokt ook weer geld op. En ja, die houdt toch een bepaalde trendmatige lijn en ook een stijgende lijn. Hebben jullie daar ook naar gekeken?
Ja, kijk, dat zijn twee paar dingen. Die gemeenschappelijke regelingen voeren taken uit die goed tot het gemeenschappelijk pakket behoren. Dus als wij zeggen van, goh, we willen iets anders, we willen iets minder... Dan moet je dat via de gemeenschappelijke regeling regelen. En het wat ingewikkelder maakt is dat je dan als gemeente zoveel mogelijk gezamenlijk daarin op moet trekken. Want je hebt ook gezamenlijk daar die besluitvorming over. Maar het mag absoluut duidelijk zijn dat ook gemeenschappelijke regelingen voor ons een aandachtspunt zijn, om het even zo te zeggen.
Meneer Kloos.
U gaf net een kreet van dat de burger meer zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dat betekent dat u voornemens bent om bepaalde dingen dan van uw lijstje te schrappen. Wat denkt u dan aan?
Aan punt 4 van de agenda. Dat is flauw, hè? Maar daar kom ik dan op terug. Zoals u het zegt van schrappen, ik heb het met name over accenten gehad. Ik wil niet iets hebben over schrappen of niet.
U kan het net prachtig verpakken. In de feestverpakking, maar het gaat mij erom van wat heeft die burger, krijgt hij straks voor zijn kiezen? Wat krijgen, u hebt net kleine dorpen, bepaalde voorzieningen zijn ze kwijt.
Vind het goed als ik eerst dan punt 4 doe en dat we dan kijken of ik daarmee uw vragen beantwoord heb? Want dit aspect komt er bij punt 4 terug.
Vast niet. Okay.
Vinden? Snel naar punt 4. Dan gaan wij naar punt 4. Dat is natuurlijk het meest spannende lijstje. Wat wij in het collegeprogramma hebben gezegd, is dat wij blijven streven naar een stijging, maximale stijging van de lastendruk van 2%. Tenzij, hebben we ook gezegd, met name door decentralisatie, zoals die aanstaande zijn, aanleiding geven tot een heroverweging daarin. Normaal, ze willen ons sociale gezicht overeind houden. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij voor 2013 blijven vasthouden aan een lastendruk stijgen van 2%. Maar, dan moet ik zeggen, één aandeel achteraan, want u ziet daar staan 11,5% OZB. Nee, we zijn er nog niet. Maar straks, hier zit een heel verhaal bij. Dan krijg ik het complete verhaal. Wat wij hier doen in deze gemeente is alle investeringen die wij doen in rioleringen, schrijven wij af in 25 jaar. En dat is een termijn, die hebben we ooit zo bedacht, toen wisten we niet precies hoe lang dat ongeveer meeging. Als je kijkt wat het op dit moment meegaat, of valt die buis onder de grond, heeft dat een levensduur van 60, 70 jaar gemiddeld. En met de nieuwste technieken met relining gaat riolering nog langer mee. Dus we hebben gezegd van, is het reëel om riolering in 25 jaar af te blijven schrijven? En nee, daar is best een reden om dat in na 50 jaar te brengen. Wel gezegd van, we moeten niet, we willen ook niet het beeld oproepen dat wij lasten naar de toekomst aan het doorschuiven zijn. Dat willen we alleen maar als dat reëel is. Dus hebben we de accountant gevraagd van, accountant, kijk eens wat gebruikelijk is in gemeentelanden en is het verdedigbaar om riolering in een langere termijn af te schrijven. Nou, die accountant heeft daar diepzinnig over nagedacht en dat kan. Dus wat betekent dat nu in de praktijk? Wat gaat er nu gebeuren? Dat lijkt even wat technisch. Wij hebben daardoor minder rioleringslasten. U weet dat riolering een kostendekkende heffing is. En dat betekent dus dat het tarief van nu 199 met, volgens mij €24, Henk, naar beneden gaat ongeveer €175. Dus dat die langere afschrijvingstermijn leidt tot lagere kosten, geven we één been terug aan de burger. Maar daartegenover halen we dan weer meer OZB op bij diezelfde burger. Zodanig dat de totale lastendruk voor de burger stijgt met 2%. De norm die we sinds jaren en dag als gemeente hanteren en die dus onverkort voor 2013 ook blijven hanteren. Dus dit lijkt even een administratieve operatie. Nogmaals, daar zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zeker als je een accountant daarin meekrijgt, dan hebben we ook voldoende vertrouwen in dat dat een onderbouwde operatie is. Die eenmalig voor 2013 en verder €460.000 oplevert. En ook voor de jaren daarna, 2014, 15 en 16, houden wij vast aan een maximale verhoging van die lastendruk van 2%. Nu is het wel even aardig, Henk, om even naar het volgende plaatje even door te zappen. Dan komen we op dit plaatje weer terug. Want als je kijkt hoe ziet ons tarief er op dit moment uit voor de OZB, ik laat het toch even zien, dan staan wij zowel als het gaat om woningen als dan wanneer het gaat om niet-woningen op de tweede plaats. En toen dacht ik van, ik zag dit plaatje weer en ik denk van, god, dat is eigenlijk wel eens leuk, want dat OZB is natuurlijk één ding, want waar je natuurlijk geen rekening mee houdt, bijvoorbeeld gemeentes Emmen, is de gemiddelde woningwaarde natuurlijk weer lager dan het hier is in de kop van Drenthe. Hoe zit het dan met de totale woonlasten? Dat plaatje heb ik helaas niet meer voor u bij me. Maar dan wordt het beeld nog aardiger, want dan zien we opeens dat wij, en dat spijt me achteraf dat ik een plaatje niet heb gemaakt, dan staan we op de eerste plaats. We hebben de laagste woonlasten in Drenthe. Een meerpersoonshuishouden, om even heel precies te zijn, betaalt hier zo €631. En in andere Drentse gemeenten varieert dat van 664 tot 769. We zitten daar substantieel aan de laagste kant. En al die gemeenten, hier op het lijstje van sommigen weet ik al dat die forse OZB-verhoging voorstellen. Kijk naar Jan-Henk aan Hunsen. Oh, doen ze nou niet meer. Nou, slecht voorbeeld. Nou, voor u dan maar hier. Maar in elk geval geeft dit wel aan dat wij, en ik zei net ook even een antwoord op jouw vraag, hè, van dan moet je nou tegen de gemeente aankijken. Ik zei net al, hoog voorzieningniveau tegen een laag OZB-tarief. En ik ben er, nou, trots vind ik het woord ook niet helemaal, maar we zijn wel heel blij dat wij ook de lastendruk, ook voor de komende jaren zoals nu is, niet meer laten stijgen dan 2% voor tot en met 2016. Er staat, het is wel goed om het even heel scherp te hebben. Wat we dus doen is het OZB-tarief met 11,5% verhogen. Maar daartegenover, dat leidt dus tot een hogere last voor de burger. Maar daartegenover hoeven ze weer €24 minder te betalen voor de rioolrechten.
Ja, maar voorzitter, moet ik wachten tot het eind? Want dit begint met een beetje. Wij hebben hier de afspraak sinds jaar en dag, en volgens mij is dat een wettelijke verplichting, dat de heffingen kostendekkend zijn. Nou betalen wij, ik noem een voorbeeld, €200. U belt uw accountant op. U zegt, ik heb er anders bedacht. We doen het niet meer in 25 jaar, maar we doen het in 50 jaar. Dan betekent dat dat die €200 voor trio geen 200, maar dit is bij 150 wordt. Dan lijkt mij het volstrekt logisch dat u de volgende keer mijn rioolaanslag stuurt van €150.
Ja, dat zeg ik toch? Dat doe ik ook. We gaan van 200 naar 150.
En dan gaat u naar die collectieve lastendruk voor een OZB-verhoging voor 11,5%?
Nee, even scherp. Want dit is inderdaad even een punt
dat ik heel scherp. Ik lees van uw presentatie.
Even duidelijk. Even voor de duidelijkheid. Dus ja, het eerste punt, ja. We gaan dus die rioolrechten gaan van 200 naar 175 in de kosten. En dat gaan we dus ook doorbelasten aan de burger. Dus de burger krijgt gewoon €25 minder te betalen voor rioolrechten. Omdat de kosten dalen. En omdat jij terecht wat u zegt niet meer mag heffen dan een kostendekkende heffing. Dat is zo bedacht. Dat is één. Tweede wat we dan doen is dat we zeggen van datgene wat we dan bij rioolrechten naar beneden doen, plussen we zodanig extra op bij de OZB dat we blijven voldoen aan dat uitgangspunt van maximaal 2% lastenstijging voor al onze burgers. Ja, het is een sigaar uit eigen doos. Dat klopt. Dat, als je het zo wil formuleren, is dat inderdaad correct. Maar het speelt wel, laten we het positiever bekijken, het speelt in elk geval nu €460.000 vrij. En dat speelt het verantwoord vrij, terwijl nogmaals de burger niet meer dan 2% lastenstijging betaalt, wat ook zijn jaardag hier de lijn is. Dus in die zin vind ik het een pragmatische, maar ook verdedigbare oplossing om en de burger niet te zwaar te belasten en toch een substantiële bijdrage voor ons tekort te verkrijgen.
Voorzitter, mag ik nog een praktisch voorbeeld? Ik word hier een beetje door overvallen, want ik had nooit gedacht dat wij in onze welvarende gemeente het nodig zouden achten om met zulke percentages de OZB te verhogen. Maar nou zit ik even te denken, de OZB die wordt niet verdeeld over alle burgers. De rioolheffing wel. De OZB die wordt verdeeld over de mensen die ervoor betalen. Dat betekent voor de eigenaar van de woning, denk ik. En dat betekent voor de eigenaar en de gebruikers van niet-woningen. Dus er is een heel klein gedeelte die 11,5% moet gaan opbrengen. Met die 2% lastenstijging.
Nou ga ik even verbaasd even kijken, want die heb ik even niet.
Nog even terug. Ik zal nog verduidelijken. Ik heb een huurwoning. Dan betaalt de inwoner geen OZB-heffing. Ik woon daarnaast in een koopwoning. Dan betaal ik voor de eigenaar. En ik heb er ook een stukje bedrijfsruimte of een boerderij. Als zijnde niet-woning. Heb ik hier bebouwing. Ik denk, als je dit gaat doorrekenen, dat die 11,5% en die totale lastendruk van 2% voor een eigenaar van de woning een OZB-verhoging van 25% betekent. En dat die gaat betekenen voor een eigenaar-gebruiker van een niet-woning zijnde object, dat is of een boerderij, of een winkel, of een horecabedrijf, of de Prins Bernhardhoeve, een stijging van 30-33%.
Nee, dat is absoluut niet aan de orde. Het gaat nu wat ver om daar aan detail op in te gaan, maar dat is absoluut niet aan de orde. Ik ben wel met u eens dat wat de effecten die ik net schetste, dat het gemiddelde effecten zijn, dat dat her en der wel wat verschuivingen kan geven. Maar het gemiddelde effect blijft gewoon die 2% lastendruk en ik kom echt niet bij een klein groepje terecht.
Voorzitter. Maar, ja, of ik snap het allemaal niet, maar het betekent dat mensen die een woning huren, ik zal het niet te moeilijk maken, betalen geen OZB. Maar krijgen wel dus de lasten terug van Dekkert. Dus die gaan we op vooruit.
Dat is correct.
De anderen moeten ervoor betalen. De last wordt afgeweld door de woning.
Er zit wel wat verschuiving in, klopt. Ja. Ik denk dat ik ook niet verder
ben met de prestatie. Maar we introduceren nu ook een nieuw fenomeen en dat is lastendruk. We hebben hier in deze gemeente altijd gesproken over heffingen en aan de andere kant een belasting. In Den Haag verdelen ze het geld. En in Tinalo mogen we belasting heffen. En daarvan hebben we altijd gezegd, die mag 2% stijgen. En niet meer dan dat.
En wat wij in het collegeprogramma hebben opgenomen, is dat we zeggen, we sturen op lastendruk. Gemiddelde lastendruk voor alle burgers en instellingen. Daar sturen wij op. En dat is dus wat wij hier doen.
Voorzitter. Meneer Kloos, wat is er mis mee om gewoon de trend van €24 wat u zou teruggeven via de rioolheffing, om dat gewoon te laten zoals het nu is en die 24 niet te doen en met je vinkers van de OZB af te blijven? Want dat is dan
plan,
toch precies hetzelfde.
Het punt is dat wij mogen voor de rioolrechten niet meer dan 100% kostendekkend zijn. En dat betekent dat als de kosten naar beneden gaan, hebben we niet eens een keuze, dan moeten wij met het tarief naar beneden toe. Dat is geen keuze die we hebben. En ons tarief mag nooit meer dan 100% kostendekkend zijn.
Maar als het zo is dat wij nu, via de voorzitter. Als het zo is dat wij nu in feite te veel in rekening brengen bij onze burger, omdat wij in 25 jaar afschrijven, maar ook in 60 mag, dan rest ons toch maar één ding. En dat is het teruggeven aan de burger. Ja, maar waarom moeten we het dan compenseren met een absurde OZB-verhoging?
Dat is een keuze die wij gemaakt hebben, omdat we gezegd hebben van, dat betekent voor de gemiddelde burger niet meer dan de lastenstijging van dit percentage. En wij hebben gewoon, laten we heel eerlijk zijn, we hebben een probleem op te lossen. We hebben een probleem op te lossen, uiteindelijk oplopen tot 3 miljoen in 2016. En wij vinden dit een verdedigbare oplossing om vooral een aantal dingen die we heel graag in de benen willen houden, om dat overeind te houden.
Maar we hebben net het plaatje gezien en de heer Pieters heeft dat uitgelegd. We maken 5 miljoen te veel aan uitgaven en we halen 2 miljoen te weinig op aan opbrengsten. En is de keuze van dit college dan dat we de opbrengsten gaan corrigeren en niet gaan snijden in de uitgaven?
Dit is de enige opbrengstverhoging waar we het over hebben. De rest is gaan we ten uitgaven zoeken. Dat zijn de volgende voorstellen die gepresenteerd worden. Het enige wat wij doen is, laat het heel duidelijk zijn, 2% lastenstijging. En nogmaals, ik onderken, neem even de scherpte, dat daar hier en daar effecten zijn die voor een individueel burger anders uit kunnen vallen. Maar gemiddeld blijft dus 2% lastenstijging overeind staan.
Voorzitter, dit riekt in mijn beleving een beetje naar de waarheid wat geweld aan doen. Maar dit is niet een individuele burger. Er is een groep van burgers die gewoon een lastenverlichting krijgt. En er is een grotere groep van burgers en bedrijven die krijgt een buitenproportionele lastenverzwaring en lastenverhoging. Maar ik word nog even getriggerd door die eerste plaatjes. Het is een beetje lastig dat we geen gegevens hebben. Er werd net aangegeven dat wij uit de kas van de provincie van Den Haag 700.000 euro minder krijgen. En u praat over 3 miljoen structureel tekort. Dat betekent dat onze meerjarenbegroting nu structureel 3,5 miljoen jaarlijks tekort heeft?
Dat betekent
dat eerste plaatje. Eerste plaatje kunnen we heel snel weer terughalen? Of is dat ingewikkeld?
Nou, volgens mij denk ik. Hij kan vooruit, kan hij ook achteruit.
We hebben een auto, hè?
Deze, ja,
dus die 743.000 euro, die staat bij vanaf punt 9, die is onderdeel van een tekort wat uiteindelijk in 2016 oploopt tot 3 miljoen.
Ja, dat probeer ik net aan te geven. Dus dat betekent gewoon dat we in onze eindbegroting door dingen die we niet betaalden, maar verkeerd gedaan hebben in de loop der jaren, uitkomen op 2,5 miljoen. Want de invloed van de korting van de overheid is hier maar 7 ton op die 3 miljoen.
Nee. Al die onderdelen die daar staan boven, die dragen daaraan bij. Dat zijn niet allemaal dingen die we in het verleden verkeerd hebben gedaan of wat dan ook. Dat zijn gewoon zaken die deels op ons pad komen. En dat heeft inderdaad te maken ook met bijvoorbeeld de verlaging van de bijdrage het OBT aan de exploitatie. Dus er zitten verschillende elementen in. Dat heb ik juist bij punt 1 uit willen leggen, hoe we tot die 3 miljoen zijn gekomen.
En ik zie nou de bijdrage van de Essentreserve ook weer. Die gaan we ook gewoon. Daar pakken we ook 3 ton af. Terwijl wij in al onze wijsheid niet zo lang geleden en deze raad besloten hebben dat we die structureel als dekkingsmiddel gebruiken om ieder jaar, ik dacht van 450.000 euro aan de begroting toe te
voegen. Even voor de scherpte. Laten we dit even gelijk even pakken. Wat wij doen, wij hebben die essentreserve hebben wij nodig om 450.000 euro aan rente te genereren zodanig dat hij het dividend compenseert. Dat is 1. Daar blijven wij dus ook af. Wat je alleen nu ziet is dat vorig jaar, even verhaal op laten maken. Je wou het zeggen volgens mij. Helemaal goed. Maar dat is nu, wat vorig jaar gebeurd is, toen is het laatste pakketje Enexis is verkocht, waardoor wij nu in de reserve ongeveer 12,5 miljoen even uit mijn hoofd hebben zitten. Dus we hebben daar enige ruimte in zitten. Om aantal dingen uit te doen, zonder dat dus die 4,5 ton die we moeten compenseren uit vervallende dividendinkomsten in gevaar komt. Maar, hebben wij er wel bij gezegd, als we dat doen, doen we dat alleen als die vervallen renteinkomst gecompenseerd wordt, opgevangen wordt binnen de samenhangende budgetten. En we gaan er een klein beetje kriskras dan door, maar dat ziet u dan bij punt K en L. Ik weet niet of je weer de goede sheet bent, Henk. Bij punt K en L zeggen wij dus van als wij 1,5 miljoen halen uit de centreserve voor eenmalige ingreep voor het wegenonderhoud, want dat is wat wij voorstellen, dan betekent dat dat wij rente missen van ongeveer, niet goed het hoofd rekenen, 120.000 euro. Nou, dat ziet u bij K en L terug, dat zegt van dat moet je dan opvangen uit die betreffende budgetten. Dat betekent dat je eenmalig iets doet. En dat je dan structureel de gemiste renteinkomsten op moet zien te varen. En dat is wat we daar in feite voorstellen.
Mag ik nog even over die OVB-verlasting, want het zit me aardig hoog. U zegt, wij verhogen de OVB met 11,5%. Dus dat compenseren wij door geld van de belasting terug, van de afval- en de rioolremmering terug te geven, zegt u. Je kan het ook om kunnen keren. Je kunt zeggen, de burger heeft recht op die teruggave. Sowieso, punt. Dat is één. De burger heeft recht. Maar we komen een hoop geld tekort en dat gaan we doen binnenhalen door 11% belastingverhoging. Dan bent u eerlijk naar de burger. Niet het verhaal komt van 2% lastenverhoging. Dat is niet waar. U geeft geen 2% lastenverhoging. Dat lijkt wel zo. Dat lijkt mooi. Maar het is een sigaar uit eigen doos, zegt iemand. U moet dat geld teruggeven van de riool- en afvalbelasting en dergelijke. Punt. En dat u die koppeling maakt, dat is mooi. Lijkt heel mooi allemaal en dergelijke. Maar het is wel een smerig foefje, om het maar zo te zeggen.
Die kwalificeerde woorden ook even voor uw rekening.
Iets te veel politieke discussie komen.
Ik kom op 3 uur zeker terug, denk ik. Wij vinden dit alleszins verdedigbaar.
Voorzitter, mag ik ook even een vraag stellen?
Meneer Van Monberg.
Ja, ja, van, ik zit ook met verbazing aan te horen. Dat is volgens mij in het college geval omdat hier helemaal niks aan de hand was. Maar volgens mij had mevrouw Hofstra wel gelijk. Maar dat is ook politiek, geloof ik. Als ik gewoon de laatste jaren, en dat is regelmatig hier inderdaad op gewezen, de uitgaven van de riolering, die worden veelal voor andere dingen gebruikt. Ja? Volgende week hebben we het centrum van Eelde. Daar staat voor 1,4 miljoen voor riolering. Nou, als je het een beetje rekent, ben je daar voor een paar ton. Maar de wethouder heeft gezegd van, nee, we gebruiken natuurlijk ook voor de aankleding, voor de bestrating, voor de lantaarnpaal, voor het asfalt. Wie kan mij garanderen dat asfalt 60 jaar meegaat? Niemand. Die gaat een jaar of 10 mee. Bestrating. Die gaat een jaar of 20 mee, dan moet er weer herstraat worden. Of, nou, laten we zeggen, 25 jaar, dat is heel veel. Ja, dat is een structuur in deze gemeente geweest. Ja. En dan kun je voor zijn, en dan kun je tegen zijn. Maar er wordt gezegd, als die buitenuit gaat, dan moet je de weg ook uitbreken. Dan moet er een nieuwe bestrating bij, dan moeten nieuwe bankjes bij, dan moeten nieuwe bushalters bij, enzovoort. Nou, daar kun je voor kiezen.
Meneer Van Monbergen, wat is uw vraag?
Mijn vraag is, hoe kan iemand voor een riolering gelden die ook gebruikt worden voor de overige aankleding van de plannen, een uitgaan van 60 jaar. Dat is een onmogelijkheid. Die buis die ligt wel 60 jaar in de grond. Maar wat erbij komt is geen 60 jaar.
Nee, dat klopt ook. Maar het is ook zo, als wij een reconstructie doen, hè, we hebben verschillende reconstructies gehad de laatste jaren, dan pakken we dat wegen en riolering zoveel mogelijk gezamenlijk aan. Hè, dat is ook duidelijk. En wat dan aan de riolering is toe te rekenen, dat dekken wij dan uit riolering. En dat zijn met name de buizen en de rest is reconstructie, dekken we uit wegenbudgetten. Alleen, ik moet er ook eerlijk bij zeggen, dat is niet altijd een wiskundige scheiding die je kunt maken. Want uw aannemer is bezig en is dat nou voor de wegen, voor de riolering. Dus het is geen absolute wiskunde wat ik nu zeg. Maar wat wij doen is gewoon heel reëel onderscheid maken in wegenonderhoud, rioleringsonderhoud. En dat willen we riolering toerekenen. Dat gaat dan die 60 jaar mee. Overschrijven wij geen 60 jaar, maar 50 jaar. Dat nog even als aanvulling.
Meneer Van Es, nog een vraag. En dan stel ik voor dat we het rijtje afmaken. Ja. Want anders komen we daar niet aan toe.
Ja, ik word net wat getriggerd door afschrijvingstermijnen in relatie tot centrumplannen. Als je dan een deel van een bestaande riolering in het centrum gaat vervangen, wat op zich nog niet nodig zou zijn, pak je volgens mij wel in één keer een veel hogere last. Immers, de restwaarde wordt afgeschreven over 60 jaar. En anders zou ik het in 25 jaar doen. Met andere woorden, van, heeft dat volgens mij voor de financiering en dekking van dat soort plannen, liggen er wel enige relaties.
Nee, maar kijk, als wij reconstructie doen, we weten dat de riolering bijna aan de beurt is, dan pakken we wegen en riolering gezamenlijk. Maar het is duidelijk dat wegen, bovenliggende wegen natuurlijk geen 60 jaar meegaan. Dus daar moet je dan wel wat doen. En als het alleen maar die wegen aangepakt worden, is het ook wegenonderhoud. Dat volle duidelijkheid.
Ja, maar het is wel een desinvestering natuurlijk in je bestaande riolering. Als er eentje ligt die er slechts 10 jaar ligt en je gaat hem nu vervangen omdat je voor een centrumplan dingen wilt veranderen.
Kijk, als je die riolering echt moet verleggen of dat soort dingen meer, dat is het punt. En daarom hebben wij gezegd, we gaan niet op 60, 70, 80 jaar zitten. Wat zelfs ook zo gemeenten doen, heb ik me laten vertellen. We gaan op 50 jaar zitten. Dat vind ik een heel redelijke. Zal ik verder gaan, voorzitter? Anders oplossen knelpunten. Ik liet op de eerste sheet zien welke knelpunten we hebben. We hebben gezegd van structureel geld hebben we eigenlijk minder dan incidenteel geld. En dat zijn dus zaken die we grotendeels incidenteel gaan dekken. Ik kom daar in de volgende sheet op terug. Dus dat betekent de knelpunten die ik bij de eerste sheet heb opgevoerd als onderdeel van het tekort. Hier in eerste instantie afgaan en straks bij het overzicht van wat institueel gaat doen weer terug gaan komen. We hebben gezegd van kunnen wij, we hebben nu in de miljardenraming extra reservering zitten voor onderhoud wegen, jaarlijks oplopen met een ton. Kunnen we van dat aanlopend op naar 550.000, kunnen wij de verhoging terugbrengen van 550 uiteindelijk naar 450. En dat is een punt wat we nog uit moeten werken. We kijken daarbij niet alleen op het wegen, wordt natuurlijk altijd gezegd, goh, dat is deklagen, slijtlagen. Maar we hebben het dan ook over bermen en sloten, dat soort zaken meer wordt nagekeken. En dan proberen we daar een besparing te realiseren. Evenzo als op het onderhoud groen. Dan willen we 2 ton besparing realiseren. Ik heb net al gezien dat we relatief veel uitgeven aan groen. En dat we ook na willen denken of we andere soorten groen kunnen. Dat we zeggen dat we wat meer extensief onderhouden. Nou, dat zijn allemaal uitwerkingspunten. Maar wij achten een besparing voor 2 ton in elk geval realiseerbaar. Daarnaast hebben we een taakstelling, clusters 5 en 6. En dat is dan de sociale samenhang, leefbaarheid, maatschappelijke dienstverlening. Inkomensondersteuning, al die zaken tezamen, willen we voor 2013 3,5 ton zien om te buigen, te besparen, oplopen naar 5,5 ton vanaf 2014. En dat in totaal gaat er in die beide clusters gaat ongeveer 10, 11 miljoen om. Dat is een heel breed geschakeerd iets. Ik zei net al, we willen zoveel mogelijk sociale domein ontzien. We gaan met name kijken naar, moeten wij nog steeds in dezelfde mate, in dezelfde omvang, buurthuizen, jeugdhuizen blijven ondersteunen zoals we dat nu doen? Of kunnen we daar een grote verantwoordelijkheid neerleggen bij de gebruikers ervan? Dat is een zoekrichting die wij samen met name de besturen willen uitwerken. Waar kijken de buitenzwembaden? Zijn daar dingen mogelijk om te doen? Ook willen we in gesprek met de WMO-adviesraad om te kijken van, is het mogelijk om met zoveel mogelijk instandhouding van wat we hebben, toch dingen slimmer, beter te doen. Ik las toevallig gisteren in de krant, WMO-adviesraad Assen, daar moest geloof ik 2,5 miljoen op WMO omgebogen worden. En de WMO-adviesraad heeft daar heel constructief in meegedacht en gezamenlijk met de gemeente tot een hele goede, zinvolle invulling gekomen. Nou, dat traject willen wij ook ingaan om op die manier een nog nader uit te werken, moet ik er wel bij zeggen, taakstelling op deze clusters te realiseren. Zwembad Aqualaren, meerdere momenten hier in de Raad aan de orde geweest. We hebben gezegd van vanaf 2015 willen we in elk geval van 3,70 nu terug naar 2 ton. In de invulling daarvan, nogmaals, er is raadsbesluit op geweest hoe we dat moeten gaan organiseren. En dat gaat de komende tijd verder uitgewerkt ook worden. KNL, dekking, programma beheer en sport. Dat hangt dus samen met het feit dat we een aantal institutionele dingen uit de centrum gaan halen. Waar we binnen de samenhangende budgetten structureel de besparingen willen realiseren. En als laatste gaan wij de bedrijfsvoering belasten met een extra taakstelling. Bovenop de taakstelling van 9 ton die men op dit moment al heeft. Met nog eens 50.000 in 2013. En oplopen naar een ton in 2014. En dat betekent ook dat we met de organisatie stevig in gesprek moeten om te kijken van waar kunnen we dat halen. En dat zal ook betekenen dat we op een aantal taken, activiteiten, keuzes moeten maken wat we wel gaan doen, niet gaan doen, minder gaan doen. Verzin dat maar. Als we dit alles gerealiseerd hebben, dit hele pakket, en dit zal dus de voorgestelde richting zijn zoals we die als college voorstellen in perspectievennota, dan buigen we dus om het totaal wat in kolom staat, totaaldekkingsplan. En dat betekent dat wij voor 2013 dan, op grond van de huidige inzichten, en als we dit hele plan realiseren, een batensaldo hebben van een dikke 50.000 euro. 2014 een dikke ton. En daarna 2015, 2016 nog wel een tekort die we willen betrekken. Zodat we meer zicht hebben op wat de decentralisaties ons allemaal gaat brengen. Dat ten aanzien van de voorgestelde structurele maatregelen. Ik weet niet of daar op dit moment aanvullende vragen over zijn.
Ja, mevrouw daar op de hoek.
Zou u kunnen toelichten, als u bij G spreekt van verlaging onderhoud groen, in welke richting de gedachten gaan om die verlaging te bereiken?
Ja, dat moeten we nog helemaal uitwerken. Kijk, wat we op dit moment zien, we hebben groen allemaal in bepaalde segmenten verdeeld. Dat we zeggen, er zijn municipale segmenten die we nu redelijk intensief onderhouden. Die dan wat minder in het zicht liggen, die we wat meer extensief kunnen onderhouden, zoals dat dan zo mooi heet. Tegelijkertijd kun je misschien ook kijken van wat je ook in meer gemeenten. Ik was vorige week bij een collega in Noordenveld. Die zegt, we zijn ook heel erg bezig met meer en meer onderhoud dat de buurt of dorp zelf deels wordt opgepakt. Nou, het zijn allemaal van die zoekrichtingen die we moeten gaan uitwerken. Maar het zal dus met name in de frequentie van het onderhoud zitten. Vooral op plekken waar het zeg maar minder zichtgroen is, als ik het even zo mag zeggen. Waar we wat minder intensief gaan onderhouden dan we dat op dit moment doen.
Mag ik u dan een aanvullende vraag stellen? Als u het spreekt over extensief en intensief, vertaal ik het. Maar ik weet niet of dat een juiste vertaling is in meer inzet van mensen en minder inzet van mensen. Dus extensief minder mensenhand, zal ik maar zeggen, in het groen, in het onderhoud van het groen. Ben ik ook goed geïnformeerd dat we over het algemeen het onderhoud van het groen via de lijn van sociale werkvoorziening Alescom laten uitvoeren? Dan zou ik u in overweging willen geven, daar waar u zegt het sociale domein willen we zoveel mogelijk sparen, om de doorvertaling van wat betekent het als wij verlaging plegen qua onderhoud groen, waar dus de WSW-klanten bij betrokken zijn. En ik ben voorzitter van de bijstand WSW bij cliëntenraad. Om dan te kijken van wat voor effecten heeft het dan als ik tegelijkertijd zeg dat sociale domein willen we zoveel mogelijk sparen. Mag ik u dat meegeven?
U mag me dat zeker meegeven. Ik denk ook dat we heel breed moeten gaan kijken. En dat zal bij die aanstaande decentralisatie ook zeker gebeuren. Dat we echt gaan kijken van hoe kunnen we de mensen die moeten gebruik maken van de voorzieningen van de sociale werkvoorziening, hoe kunnen we die op andere wijze zinvol inzetten. Ik denk bijvoorbeeld aan de WMO. Hè, daar zie je zaken ontstaan. Je kunt zelfs kijken of je in buurthuizen daar een invulling aan kunt geven. Het zijn allemaal zoekrichtingen. Moeten we uitwerken. Maar we pakken het punt zeker mee. Dan mijn laatste sheet, voorzitter. En dan ben ik toch nog redelijk binnen de tijd gebleven, denk ik zo. Incidenteel. Dat is bij mij even heel klein op het blad, maar daar komen we wel uit. Nou, dat was het. Nee, waar het om gaat is dat we, dat zult u allemaal krijgen zien in de perspectievennota. We hebben ons archie, die sluit eind van de jaarrekening 2. Het is wel heel klein inderdaad. Kun je het niet uitvergroten, Henk? Kunnen we dit scherm niet breder trekken of zo? Nou. Ja, nee, ik kan dit ook niet lezen. Want mijn ogen worden ook gewoon hard minder, moet ik eerlijk toegeven. Dus, maar we komen er wel uit. Er zijn de kleine lettertjes in, of de kleine cijfertjes in dit geval. Dan moet je meestal niet oppassen, ja, dat klopt. Ja. Lukt een klein beetje of niet? Nou, nogmaals, dan zal ik het proberen toe te leggen. Ik heb wel in mijn hoofd zitten wat hier staat. Enerzijds laten we hier zien het beslag wat we doen bij centreserve. Daar heb ik al een aantal keer iets over gezegd. En wat we daarnaast laten zien is de archie. Er zijn een aantal dingen waar we echt mee door willen gaan de komende tijd qua incidentele investeringen. Het zijn eenmalige investeringen waarvan we zeggen, die vinden we nodig. En uiteindelijk laat dit overzicht zien dat we zodanig ruimte hebben dat ten opzichte van de stand van nu die reserve toereikend is, in ieder geval tot en met 2014. Ja. Dus dat wordt in de perspectievennota dan nader toegelicht. Is een beetje meer ter informatie. Een hoop informatie die ik over u allen heb uitgestrooid. De politieke discussie krijgen we in zijn volle omvang terug op de 3 juli. Dan is daar volgens mij van 2 tot heel laat voor geregeld, gereserveerd volgens mij. Dus dan krijgen we dat uitgebreid aan bod. Ik was eigenlijk al klaar. Ik was al met mijn slotwoord bezig. Ja, maar dan moet ik met de rug naar u toe gaan staan. Dat is heel onbeleefd. Dat kan ik niet maken. Nou, dit zijn allemaal zaken die we dus nog dekken. Nu instituteel beleid. Dus we zetten onszelf niet helemaal op slot. Wat we nog kunnen dekken uit de archie. Dat vergt een hele opzomming. Ik ga er niet aan detail op in. Maar in elk geval laten zien dat we nog wel blijven investeren als college in deze mooie gemeente. Zodat we dat nog uit de archie kunnen blijven dekken. Dat is eigenlijk de bedoeling van dit overzicht. Ja, u ziet nu dingen die ik niet zie, dus dat is wel spanning op dit moment. Maar ik heb het uit hoofd hoor, dus dat is nog goed kan. Voorzitter, even tot zover mijn toelichting hierbij. Ik nogmaals heel veel informatie.
Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen?
Eén vraag.
Eén vraag, ja, OZB. Want ik, dat is toch wel een lastige, maar gelukkig maar. Om te voorkomen dat gemeenten op deze manier met OZB omgaan, heeft het Rijk bedacht dat we een macronorm gaan invoeren. En die macronorm die is vastgesteld op 3,5, 4, misschien zelfs 4,2, 4,3.
3.
Voor 2013? Nou, oké. Okay. Maar 3 lijkt niet op 11,5. En de vraag die ik zou willen stellen is, welke verantwoordelijkheid voelt dit college dan om als zo'n intens gezonde gemeente, zoals we hier met ons voorzieningenniveau zitten, om dan ons zo te buiten te gaan aan die macronorm ten opzichte van andere gemeenten die misschien niet anders kunnen dan boven die macronorm te gaan zitten?
Ja, dat is een afweging die wij wel hebben gemaakt. Kijk, die macronorm die geldt in alle 415 gemeenten in dit land. Ook afgelopen jaar hebben we gezien dat het collectief van die gemeenten over die macronorm heen ging. Waarom is die macronorm ingesteld? Die is ingesteld omdat om een beheerste lastendruk of ontwikkeling in de lastendruk mogelijk te maken. Wij vinden, ja, nee, hij is bepaald voor de OZB, maar met als achterliggende gedachte om een beheerste ontwikkeling van, ja.
Als de macronorm uitsluitend slaat op de OZB, dan heeft hij niks te maken met de lastendruk, dan heeft hij te maken met de OZB.
Dat zijn we wel eens. Maar het is bedoeld inderdaad om de OZB en de lasten die daarmee samenhangen met die OZB, om daar een bepaalde maximumstijging aan te geven.
Het is een vriendelijk verzoek vanuit Den Haag, of een dwingend verzoek aan alle gemeenten om de OZB niet meer te laten stijgen dan die macronorm.
Wat op dit moment gebeurt is dat de VNG met het ministerie in overleg is om te kijken hoe we hiermee om moeten gaan. Gelet op alles wat op gemeenten afkomt. Maar laten we ook heel duidelijk zijn, wat op dit moment op gemeenten afkomt, dat kent zijn gelijke niet. Zowel qua decentralisaties als qua bezuinigingen, het tempo waarin. In alle bescheidenheid, ik loop echt lang mee in gemeenteland, maar dit hebben we in deze snelheid nooit eerder meegemaakt. Dat geldt voor ons, dat geldt voor alle gemeenten. Dat betekent, ik heb het vorige week de VNG horen zeggen, dat met mijn ministerie in overleg is van, ook afgelopen jaar is die norm trouwens behoorlijk overschreden. Dat heeft de minister ook gezegd, van, wij begrijpen dat. Wij begrijpen dat u in een situatie zit waarin u als gemeente zit. En dat betekent dat daar afgelopen jaar geen sanctie op is toegekend.
Nee, maar de sanctie op het moment dat het overschreden wordt, is toch de sanctie niet meer en niet minder dan dat het gekort wordt op het gemeentefonds, zodat de winnetjes verdeeld worden over alle gemeenten. Dus de gemeenten die het dan goed doen, die worden belast door gemeenten.
Die situatie heeft zich nog nooit voorgedaan. En nogmaals, de VNG is op dit moment in overleg met het ministerie om te kijken van hoe we hier een concrete invulling aan kunnen geven. Maar theoretisch kan dat risico bestaan. Dat is absoluut gelijk. Dat is gewoon een punt.
Oké, okay. Als er geen vragen meer zijn over de perspectievennota, wilde ik nog even proberen om een klein bruggetje te slaan met het vorige onderdeel van deze avond. En ik denk dat we in de perspectievennota ook op zoek moeten gaan naar happy energy. Daarmee wilde ik dit onderdeel afsluiten. Hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg. En we gaan zo snel mogelijk omswitchen naar het volgende onderwerp. Presentatie van het rapport over de bedrijfsvoering van de Rekenkamer. Oké. De zaal is een beetje uitgedund. De diehards blijven over, inderdaad. Er komen nog wat mensen binnen. We gaan verder met het tweede deel van deze informatieavond. De presentatie van het rapport over de paragraaf bedrijfsvoering van de Rekenkamer. De voorzitter van de Rekenkamer, mevrouw Van der Veen, zal wat korte inleiding geven. En daarna zal de onderzoeker, meneer Dolmans, het onderzoek toelichten. En dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Goedenavond. Goed om te zien dat u weer aanwezig bent om een informatie te krijgen over onderzoek dat wij hebben gedaan. U heeft allemaal het onderzoekrapport van ons ontvangen. Het is een onderzoek naar de kwaliteit van de paragraaf bedrijfsvoering. Wij zien dit als enerzijds als een vervolg op een onderzoek dat we al eerder hier in deze gemeente gedaan hebben. Dat was het onderzoek of een rekenkamerbrief naar de meetbaarheid van de kaderstelling ten behoeve van de begroting. Dus uw kaderbrief. Dit zien we als een verdieping, een onderwerp, in ieder geval een verdieping van een van de onderwerpen die daar ook aan de orde komen. Wij hebben voor dit onderzoek gekozen, enerzijds dus dat het een vervolg is op een onderzoek wat we eerder hebben gedaan. En anderzijds dat wij in de gesprekken met de fracties ook meerdere malen een aantal onderwerpen naar voren hebben gekregen die gingen over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld van de externe inhuur, de formatie in relatie tot de taakstelling. Daarin hebben wij afgeleid dat bij de Raad behoefte bestaat aan informatie over de bedrijfsvoering. Informatie over de bedrijfsvoering moet terugkomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Dus dat is voor ons ook een reden om het onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door de heer Dolmans. Hij zal u verder straks door het rapport heen leiden en uw vragen beantwoorden over het onderzoek. Het onderzoek heeft een tweetal hoofdvragen. Enerzijds hebben we puur gekeken naar de eisen die in de BBV staan. Dat is besluit, begroting en verantwoording. Dat zijn de wettelijke eisen waaraan de paragraaf bedrijfsvoering moet voldoen. En anderzijds de vraag of de paragraaf bedrijfsvoering voldoet aan de criteria van SMAAT en of er een samenhang is in het beleid. Ik wil de heer Dolman vragen om u door het rapport heen te leiden.
Bedankt. Ik heb als onderzoeker, wij hebben als rekenkamercommissie, kan ik dan beter zeggen, want ik probeer te spreken in de terminologie van de rekenkamercommissie. We hebben geprobeerd te onderzoeken of de bedoelingen van de wetgever, of die nou tot uitdrukking worden gebracht in de manier waarop in de gemeente Tinalo met de paragraaf bedrijfsvoering wordt omgegaan. En vandaar dat wij begonnen zijn met in het rapport te beschrijven wat wil de wetgever nu eigenlijk met die paragraaf bedrijfsvoering. En om dat te kunnen plaatsen is het belangrijk om terug te gaan naar 2002 toen de dualiseringswetgeving is doorgevoerd. En de bedoeling van die dualiseringswetgeving, dat interpreteren wij zo, dat toen gezegd is de raad die zou meer grip moeten krijgen op de begroting en de rekening, zou meer instrumenten moeten kunnen krijgen om zijn rol als budgethouder in te vullen. En een van de middelen die daarvoor is ingevoerd is dat er in de begroting behalve producten ook een aantal paragrafen zijn opgenomen. Dus doelen en producten ook paragrafen. En de bedoeling van die paragrafen is dat de raad door te sturen op een aantal onderwerpen van bedrijfsvoering, als het ware een goede basis kan leggen voor een degelijke bedrijfsvoering en daardoor ook beter sturing krijgt op die programma's. En vervolgens ga je dan zeggen, en wat heeft die wetgever nou bepaald dat in die paragraaf bedrijfsvoering zou moeten staan? En dan stelt die wetgever zich daar tamelijk terughoudend in op als het gaat om de letter van de wet. Dan staat er alleen dat daar zeg maar, de stand van zaken op het gebied van bedrijfsvoering moet voorkomen. En de beleidsvoornemens. En ik denk, ja, wat wordt er nou precies mee bedoeld en waarom schrijft de wetgever dat zo op? Dat is terughoudend opgeschreven door de wetgever omdat in zijn algemeenheid de autonomie van de gemeente zo ruim mogelijk wordt gehouden.
En je kunt dus zeggen, de strekking is dat het beleid, namelijk wat wil de gemeente op gebied van bedrijfsvoering, dat dat duidelijk tot uitdrukking komt. En dat er vervolgens aan de gemeente zelf is om dat concreet in te vullen. En om die reden is ook in de wetgeving opgenomen dat er een verordening komt. Een verordening waarin bijvoorbeeld ook de uitwerking van de paragraaf bedrijfsvoering is opgenomen. Nou, toen hebben wij gekeken wat staat in die verordening. En ja, dat is toch een beetje een wonderlijke verordening. Want daar staat in dat er een nota bedrijfsvoering moet komen, waarin het een en ander in staat. En dan constateer je twee dingen, namelijk dat die nota bedrijfsvoering eigenlijk de inhoud, de voorschrift over de inhoud van de paragraaf bedrijfsvoering niet concreter maakt dat al dan al in de wet stond. Dus in die zin heeft die verordening dan niet zoveel zin, zeg je dan als objectieve lezer. En in de tweede plaats staat daarin dat er een nota bedrijfsvoering moet komen, waar dan de, zeg maar, wat dan de maat der dingen is. En de nota bedrijfsvoering, er is op dit moment in ieder geval geen actieve nota bedrijfsvoering. Daar hebben wij geen verder onderzoek naar gedaan, omdat wij ook de opdracht zo hadden opgevat, dat ik de opdracht had om een quick scan te doen, dus niet al te diep gaan, maar kijken wat is de stand van zaken. En nou, dan laten we het bij die constatering. U hebt niet een verordening die erg van invloed is op wat er met de paragraaf bedrijfsvoering moet gebeuren. Je kunt wel zeggen, de bedoeling van de wetgever is dat de Raad zich ook met de kwaliteit van de bedrijfsvoering bezighoudt. En daar kun je lang en breed over praten. En dat is hoe je de wet leest of wilt lezen. Je ziet daarentegen heel veel gemeentes, en die opvatting leeft hier ook. De Raad die moet zich eigenlijk met het wat bezighouden en het hoe aan het college overlaten. Als ik dan met mijn ogen naar de wet geef, dan zeg ik ja, dat zou heel mooi zijn, maar dan moet het hoe wel heel goed in elkaar zitten. En dan blijf je het altijd in discussie houden. Wanneer bemoeit de Raad zich tussen aanhalingstekentjes terecht met de bedrijfsvoering en wanneer gaat de Raad te veel op het stoel van het college zitten? Nou, dan is het makkelijker dat de Raad altijd het hoogste gezag is en dus altijd gelijk heeft. En dat betekent dus ook dat de Raad dat zelf invult. Wat hebben we nog gedaan? We hebben aan de hand van wat wij denken dat de bedoeling van de wetgever is, hebben we een tabelletje gemaakt. Dat staat ook expliciet in het verslag. En in het tabelletje nemen we op aan welke kenmerken zou een paragraaf bedrijfsvoering nou idealiter moeten voldoen om overeen te stemmen met de bedoeling van de wetgever. Vervolgens hebben we ook aan toegevoegd, dat is wel mooi dat die wetgever dat zegt, maar waarom is dat nou eigenlijk belangrijk? Dat hebben we per onderwerp opgeschreven. En daarmee zeg je dus, als je als raad ervoor kiest om, zeg maar, verregaand de bedoelingen van de wetgever in te vullen, dan hou je als raad expliciet met de kwaliteit van bedrijfsvoering bezig. En dan vraag je van het college, college, stel mij in staat om de invloed op de bedrijfsvoering uit te oefenen die ik als raad wenselijk vind. Zeg je, ik interpreteer dat er wat ruimer, dan kun je ook zeggen, ja, dat doe ik pas als blijkt dat er iets niet goed is. Dus dat is een ruimte die de raad zelf kan invullen. Vervolgens hebben wij gezegd, wij gaan eens kijken hoe de paragraaf bedrijfsvoering echt in elkaar zit en in hoeverre voldoet hij dan aan die kenmerken van die ideaal typische inhoud die we hebben geschetst. En dan zeggen we, als je met een welwillend oog kijkt, dan kun je zeggen, nou, in die opzichten voldoet die paragraaf, voldoet de paragraaf bedrijfsvoering aan de bedoeling van de wetgever. En als je wat meer kritisch oog kijkt, dan voldoet die in die opzichten niet. En daarom hebben we dus niet de bedoeling te zeggen, het is goed of het slecht, maar als het ligt er maar aan met welk oog je kijkt. In het ene geval zeg je, nou, het zit redelijk in elkaar. En in het andere zeg je, er valt nog heel veel te verbeteren, wil je aan een behoorlijke paragraaf bedrijfsvoering toekomen. We hebben ook getracht in de organisatie te peilen. Hoe zit het dan in de organisatie? Hoe kijkt men daar tegen bedrijfsvoering aan? Daar hebben we best wel het gevoel dat gezegd wordt, als wij de raad op de hoogte houden van wat wij doen, dan moet dat voldoende zijn. En daar is dus in ieder geval niet sterk de gedachte aanwezig. Wij moeten de raad in staat stellen om op de bedrijfsvoering mee te sturen. Tegelijkertijd hebben wij in de gesprekken over bedrijfsvoering het beeld gekregen dat er heel veel in beweging is, dat er een hele consistente lijn zit in een aantal dingen die er gebeurt op basis van het topprogramma en wat iets meer zei. Dat weet u waarschijnlijk redelijk op dit moment ook wel hoe dat in elkaar zit. En dat er best wel een ambitieuze doelstelling bestaat op het gebied van bedrijfsvoering. Maar als je dan kijkt in hoeverre komt die ambitieuze doelstelling van de bedrijfsvoering nu, zeg maar, zodanig in de begrotingen terecht dat de raad daarop kan meesturen, dan valt dat best weer een beetje tegen. Dus het is maar net hoe je naar de bedrijfsvoering kijkt.
We hebben ook gesproken met een aantal raadsleden over de kwaliteit van de paragraaf bedrijfsvoering. Daar hebben we zeg maar een enquêtetje voor gehouden, hebben we samengevat. En vervolgens hebben we een avondje gepraat met een aantal raadsleden. En daar vielen een paar dingen op, namelijk dat de raad best wel vindt, wij, tenminste al laten we zo zeggen, dat de mensen die daar aanwezig waren, dat die best wel vinden, wij moeten eigenlijk meer invloed op de bedrijfsvoering hebben. En van de andere kant viel mij op dat men er eigenlijk best ook wel een beetje veel van af wist al. Dus er is informeel wel een heleboel bekend. En is men net van, ja, hoe wil je dan zelf de sturing invullen? En we hebben geprobeerd om onze conclusies zo op te schrijven dat wij zeggen, nou, als je strikt kijkt, dan zeg je de raad wordt door middel van de paragraaf bedrijfsvoering onvoldoende in staat gesteld om zijn budgetrecht in te vullen, als je dat gewoon ideaal typisch bekijkt. En van de andere kant zeg je, de raad krijgt best wel weer veel informatie via allerlei informele kanalen. En kiest u maar raad, zeggen wij dan, wat u wilt. En dat is eigenlijk mijn samenvatting van het rapport. Moet ik hier blijven staan, dan mag ik daar gaan zitten.
Ik zal even kijken of er vragen zijn. Het blijft zo stil.
Oké.
Ja. Men had volgens mij nog niet verwacht dat het al allemaal klaar was. Mm-hmm.
Ja,
meneer Wensink.
Het verrast me dat u op een gegeven moment zegt dat u de indruk heeft dat de raad toch al het nodige wel weet. Want een van de punten op die avond toen we met elkaar in gesprek waren, was juist de opmerking van het is dat we eigenlijk niet weten wat wij niet weten.
Ja, dat klopt.
En dat is een beetje in contraire met de opmerking die u nu maakt. Dus het verrast me wat u zegt.
Ja. Nou, wat ik bedoel is, u voelde wel aan waar de pijn zat. Dus in die zin van, inderdaad, u weet een heleboel dingen wat u weet, maar u weet wel dat de situatie zo is dat u onvoldoende geïnformeerd wordt. Ik bedoel dat u best goed aanvoelt hoe het met de kwaliteit van de bedrijfsvoering zit en hoe u daarin staat. En ik vond ook, maar dat, ja, dat is meer tussen de regels door, dat u via de informele circuits best wel een heleboel dingen op de hoogte bent. En dat kun je dus nooit in een kort onderzoek peilen hoe dat zit. Maar er bestaat altijd een soort informele sturing en een informele cultuur en een formele cultuur. En als je dit soort onderzoek doet, dan richt je je op hoe het formeel zit. En dan zit er altijd, dat wordt wel eens gezegd, het ijsbergje. Als je het ijsbergje van de cultuur ziet, dan zit er een heel klein stukje boven en zit heel veel onder. Maar ik had het idee van dat u van die ijsberg die daaronder zit ook best wel een heleboel wist. Maar dat is mijn gevoel. Ja.
Meneer Van Ombergen.
Ja, het is, ja, als je vanavond ziet, hier zitten, en er zijn gewoon een paar dingen die je opvallen. Ja, dat gaat ook om informatieverstrekking. Mm-hmm. We leven al een, ik weet niet hoeveel jaren in een dualisme, maar ik durf hier nog te verkondigen dat wij in een super monolisme leven of verkeren. En dat is vanavond ook aan de orde geweest. Het was voor mij een hele schok dat de OZB 11,5% omhoog ging. De raadsleden die een wethouder in het college hebben zitten, die konden dat precies keurig vertellen waarom dat moest en hoe dat zat. Mm-hmm. Dus dan denk je van hoe dualisme, we zitten in monolisme, hoe raadsleden gelijke informatie. Nee, dat is hier gewoon niet zo. En ik weet niet hoe ze zeggen, maar het is, als wij hier in de raad zitten, daar staan nog altijd wethouders langer te praten als wij mogen praten. En
u gaat nu wel heel lang aan het praten, terwijl u eigenlijk gewoon een vraag moet stellen.
Ja, ik weet niet hoe ik hem moet verwoorden, maar nou, dan zeg ik keihard, hoe kan het? Ja, want u heeft onderzocht dat de raadsleden die een wethouder in het college hebben, alles wisten over die 11,5% en ik als collega als oppositiepartij niets van wist.
Mm-hmm. Ik denk niet dat u deze vraag kunt gaan beantwoorden. Ik ga naar de volgende vraag. Geen andere vragen? Geen antwoord. Nee, als u aan de rekenkamer gaat vragen naar een antwoord wat u hoogstens aan de wethouder zou kunnen vragen, dan laat ik die vraag niet toe. Als u andere vragen heeft die passen bij behandeling in een informatieavond, een inhoudelijke vraag, dan kan die gesteld worden.
Nou, het is ook wel jammer dat we vanaf over een klaar zijn, dan zal ik nog een paar vragen stellen. Hebben we meer van deze onderzoeken gedaan? En ziet u dat bij andere gemeenten dat die formele wijze waarop u net doelde, het informele, daar beter gescheiden is en formele wijze een betere weg krijgt? Want informeel weten is mooi, maar je kunt er nooit aan refereren en je kunt er niet op navragen.
Klopt.
En je kunt ook niemand verwijten dat je het niet weet.
Klopt, daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, als je kijkt hoe met de paragraaf bedrijfsvoering gemeentebreed wordt omgegaan, dan bevat die door de band genomen bij heel veel gemeentes weinig informatie. Veel minder informatie dan je zou mogen verwachten als je gewoon de wet letterlijk neemt. En dan geef ik, en kan ik een voorbeeld geven. Je kunt zeggen, het college is verantwoordelijk om de bedrijfsvoering doelmatig te maken en te houden. En dat betekent dat je gewoon eigenlijk eenvoudig gezegd zo goedkoop mogelijk produceert. En dan kun je zeggen, nou, dat doen we. Daar kunt u op vertrouwen. En je kunt ook zeggen, nee, maar eigenlijk zeg je, de transparantie, de wens dat de overheid transparant is, houdt in dat het college aantoont dat het efficiënt functioneert. En dat gebeurt niet.
En als ik dan vraag mag voor als stand voorzitter, geeft u nou aan dat het college zich niet van zijn taak, of niet op juiste wijze van zijn taak kwijt, of dat wij als raad tekortschieten? Want je kunt het veel uitleggen.
Beide. Want maar u vraagt er ook niet naar.
Nee, maar u geeft ook aan dat de taak van het college is om dat ons
klopt.
Actief mede te delen.
Klopt, maar er zit altijd een soort tegenstelling tussen. Dat, zeg maar, dat zie je dus ook bij de behandeling van heel veel onderwerpen die met bedrijfsvoering te maken hebben. Het moet volgens de letter, de praktijk is anders. Maar als je dan kijkt, trekt de raad dan regelmatig het college aan de jas van zo zou het eigenlijk moeten? Dat gebeurt ook niet. Dus er is ook een soort gesloten vrede, zal ik maar zeggen. U informeert ons niet 100% zoals het volgens het boekje moet, maar wij gaan u er ook niet op elk moment over lastigvallen. En hangt er maar net af, wat komt daaruit? Nou ja, je kunt ook zeggen, kijk, je kunt op een formele manier naar informatievoorziening kijken. En je kunt ook de politieke realiteit, de bestuurlijke realiteit erbij betrekken. En wat wij als rekenkamer doen, is wij zeggen, kijk eens, zo zou het moeten. En dit gebeurt. En daar zit een verschil tussen.
Maar met uw ervaring, waar wilde u de fout leggen? Want u geeft hier expliciet aan dat wat het college doet onvoldoende is en zelfs in strijd met de wet.
Als je het heel letterlijk gaat nemen, wel. Maar je kunt niet zeggen in strijd met een letter van de wet. Kijk,
met de geest van de wet?
Ja.
Wil u het zo zeggen?
Ja, dat zeker. Ja, dat zeker. Want als ik de geest van de wet, die durf ik rustig zo uit te spreken, dat houdt in dat het college aantoont dat er rechtmatig, doelmatig en doeltreffend geopereerd wordt. En aantonen, wij opereren doelmatig, dat gebeurt in gemeentelijk Nederland bijna nergens. En dat is een soort geaccepteerd verschijnsel. Maar toch vraagt die wet dat steeds. En dat is ook het moeilijke met dit soort onderwerpen. Volgens het boekje moet je... De wet houdt geen rekening ermee dat je met een bestuurlijke context hebt te maken. Als wij vanuit de rekenkamer zouden zeggen, elke keer als wij zien dat de wet niet letterlijk uitgevoerd wordt, dan gaan we zeggen, wat vreselijk toch. Kijk eens wat hier in die wet staat, dat wordt niet uitgevoerd. Maar dat wordt in heel Nederland half wel en half niet uitgevoerd. En er is een verantwoordelijkheid van de raad om de marge in te vullen van in hoeverre voldoen wij wel en niet, willen wij wel en niet die wet letterlijk nemen. En in de ene organisatie zie je dat daar meer aan getrokken wordt, en in de andere organisatie zie je dat daar minder aan getrokken wordt. Het hangt ook af met hoe de opvatting in het college is over, gaan wij actief informatie verschaffen over bedrijfsvoering, of vinden wij dat wij dat in beperkte mate moeten doen, en dan moet de raad maar vragen stellen. Dat zijn allemaal, dat is de politiek-bestuurlijke realiteit. Ik vind het niet productief om dan te zeggen, u moet zus of u moet zo. Eerst wij zeggen, u mag kiezen. Zo hebben we het ook bewust zo opgeschreven.
Ik weet niet of het een vraag is, maar als het geen vraag is, dan weet ik dat de voorzitter hem wel... Denkt u ook dat dit een uitvloeisel is van dat we in de tijd vanzelf nog maar aan het begin van dualisme staan, en dat dit een uitvloeisel is van het monistisch systeem?
Nee. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van er is altijd een uitvoerder en een volkvertegenwoordiging. En er zit altijd frictie tussen. Ik heb bij de Algemene Rekenkamer gewerkt en ik heb ooit me verdiept in historie van budgetrecht en dergelijke. En dat begint al bij het budget van het parlement, dat bevochten is in rond 1850. En dan zie je altijd een strijd tussen parlement en regering van informatie vragen en niet voldoende krijgen. En altijd gedonden en dan loopt het weer eens een keer fout en dan worden beloften gedaan. En dat gaat zo lekker door. Dus je moet ook niet de illusie hebben dat je dat zeg maar structureel op een hoger plan kunt tillen, want daar zijn krachtenvelden. En dus moet je zeggen, als je het wilt krijgen, moet je het vragen. Als je niks vraagt, krijg je niks. Heel zwart-wit gezegd.
Even de microfoon gebruiken graag.
Ja. Wij hebben wel geprobeerd met het rapport ook handvaten te geven aan de Raad. Hè, om te kijken van waar zouden we informatie kunnen krijgen. En waar ligt onze behoefte en wat kunnen wij in het kader van de paragraaf bedrijfsvoering aan het college vragen. Kijk, en hè, wat meneer Dolman ook aangeeft, het schreef ook aan de Raad van hoe wil de Raad er zelf in sturen. Dus, dat is in ieder geval ook de bedoeling geweest ook van dit rapport.
Ja. We hebben op pagina 13 hebben wij een staatje opgenomen. En daar staat in aan welk kenmerk zou nou die paragraaf bedrijfsvoering moeten voldoen. En wat betekent dat dan concreet? En waarom is dit belangrijk? En je kunt bij wijze van spreken, dit lijstje kun je langs een paragraaf bedrijfsvoering leggen. En dan kun je zeggen, vertel me nou maar als college. Wat is dan dat die doelen van bedrijfsvoering, dat die vertaald worden in prestatieindicatoren? Kun je in plaats van dat je vertelt, wij zijn hiermee bezig, zeggen, dit levert dat en dat op. Dat is wel de bedoeling. En een hele concrete vraag. En dan is het college aan de bak. Die vraag kunt u stellen. Maar als u die vraag niet stelt, dan zal het college redeneren. Nou, wij zeggen, wij gaan eigenlijk over het hoe. En jullie gaan over het wat. En zolang dat geen bijzondere dingen zijn, lichten jullie in wat we doen. Dan laat het bij. En dat is ook niet geen verwijt aan het college dat het zo werkt. Zo denkt men, dat is het makkelijkste. Het zij zo.
Meneer Van Es.
Ja, ik ben er wel eens vaker over bezig geweest. Ik kan wel van allerlei prestatieindicatoren. Vindt u dat de prestatieindicatoren die met betrekking tot bedrijfsvoering gebruikt worden, dat die voldoende smart gesteld zijn, dat ze voor ons min of meer helder te volgen zijn van waar staan we, waar willen we naartoe en hebben we dat bereikt?
Ja. Een aantal duidelijke indicatoren kom je tegen, maar als je kijkt de bedrijfsvoering als geheel, wat vind je daar belangrijk in? Wat zijn de hoofdzaken van hoe men wil sturen? Wat zijn de hoofdzaken over, zeg maar in de zin van hoe kan ik meten of ik effectief bezig ben, hoe kan ik meten of ik efficiënt bezig ben? Wat is de inrichting van de organisatie? Welke kenmerken moet de organisatie hebben om daaraan te voldoen? Als je zegt, vat nou eens samen in één geheel van indicatoren waarmee je dan zeg maar 80-20 alles afdekt. Nou, dan kan er wel heel veel verbeterd worden, zeg ik dan. Ja. Ja, dat kan je. En dat kan allemaal wel, want dat zit allemaal in hoofden van mensen die in die organisatie bezig zijn. En er is een duidelijk concept van aansturing binnen de organisatie. Ik denk een heel duidelijk concept. En we hebben ook gesproken met een aantal managers. En daar had in ieder geval ik duidelijk een idee van, die weten heel goed wat ze willen. Maar de vraag is dus, hoe kun je dat onder woorden brengen en met de Raad communiceren en daar afspraken over maken? Ga je er actief in of doe je dat wat terughoudender? Dat zijn keuzes.
Nou, ik ben er onder andere een beetje op gefocust dat je heel vaak in diverse tabeltjes die wij gepresenteerd krijgen, zo wekt dat als de indruk komt er zo over, dat er sprake is van een betere knip- en plakwerk van het cijfertje 7 of 6.9. Dat wordt over een aantal jaren doorgetrokken en enige verandering zie je er verder niet in. En dan denk ik bij jezelf, er is ergens een cijfer geponeerd waar dat precies vandaan komt, waar het op gestoeld is, Allah. Maar het is een vrij star gegeven. Je zou er wat meer dynamiek in verwachten als het echt een goed ken- en stuurgetal zou zijn.
Nou, dat kan. Maar ik heb ook in de gesprekken die ik intern gevoerd heb, voorbeelden gezien dat er in de praktijk heel systematisch gemeten wordt. Een van die voorbeelden had te maken met kwaliteit van de omgeving, de inrichting van de openbare ruimte. En dat daar ook met raadsleden nog naar buiten gelopen was om een basis van kwaliteit vast te stellen een aantal jaar geleden. En dat dat misschien een keer herhaald moest worden, maar dat dat nog net even niet gebeurd was, omdat het even geen prioriteit had. Maar als je dan ging kijken van hoe wordt dat binnen die afdeling ingevuld. Nou, daar waren ze knap serieus mee bezig. Maar als je dan gaat kijken, wat zie je dan daarvan terug in de begroting? Dan zie je in de begroting een bovenkant. En dan kun je als raad daar vragen bij stellen. Laat me nou eens kijken of daar nou echt meer onder zit dan alleen die cijfertjes. En als je twijfelt, is dat nou even makkelijk wat cijfers overgenomen of zit daar meer achter? Dan, ja, dan, is het, dan heb je in ieder geval het voordeel over dat onderwerp. Dat je dan in de begroting voldoende aanknopingspunten hebt om concrete vragen te stellen. Bij andere onderwerpen daarentegen... Als je dan gaat kijken, dan denk je, ja, de mogelijkheden om vragen te stellen zijn veel minder groot dan bijvoorbeeld zo'n onderwerp inrichting van de openbare ruimte. Kwaliteit van de openbare ruimte, moet ik zeggen, ja. Ja.
Als ik dat al samenvat, zegt u van, dan zou op dat gebied nog wel enige verbetering mogelijk zijn met die kern- en stuurgetallen.
Ja, nou, ik denk dus, dat is, als je dus met kern- en stuurgetallen werkt, dan moet je voortdurend op zoek zijn naar betere kengetallen. Het is niet zo van ik ga een keer een setje kengetallen opzetten en dan heb ik het voor een paar jaar. De omgeving verandert steeds, opvattingen veranderen, de omstandigheden veranderen. Dus je bent voortdurend bezig, al interactief tussen raad en college, hoe kunnen wij het beste aantonen en sturen, zodat wij op de doelen die we willen realiseren en of je dat op de goede manier doen. Dus het is zeg maar een voortdurend leerproces zou het moeten zijn. En zo staat het, dat, als je nou kijkt naar hoe staat het in de wet, dan wordt er gezegd, die budgetcyclus, dat moet eigenlijk een voortdurende leercyclus zijn. En dan moet je ze op elk van de drie W's, wat willen we bereiken, wat gaan we doen, wat gaat het kosten, daar moet eigenlijk een leercyclus op zitten. Ja, en dat betekent dat je daar dus van iedereen die daaraan meedoet, moet daar energie in steken en er moet interactie zijn tussen alle partijen. Ja, en dat zie je in de haast, want ik kom best wel in heel veel gemeenten en ik heb ook 25 jaar bij allerlei overheden gewerkt. Maar dan zie je, dat is mooi op papier, maar de praktijk is, je hebt zulke agenda's en die moet je allemaal doorworstelen. Dan heb je een half uurtje om over bedrijfsvoering te praten. Dus ja, dat is ook een realiteit. Hè? Dus ja, zeg het maar. Maar je bent er ook zelf bij, zeggen wij dan.
Dat is denk ik sowieso een beetje een weerbarstig iets met dat soort getallen. Ook als je kijkt naar, wat zijn de maatschappelijke effecten als je er een stapje bovenop doet of juist wat gas terugneemt. Mm-hmm. Dat is ook heel moeilijk te kwantificeren, denk ik.
Ja, wat mij altijd integreert met het sturen op met behulp van kerngetallen is, dat je eigenlijk met de begroting in de hand, zeg maar, voorstellen zou moeten kunnen doen, als we nou een beetje minder van die kwaliteit of een beetje meer van dat effect, zouden we dat kunnen uitwisselen en dergelijke. Want dat je een keuzemogelijkheid op basis van de set criteria en indicatoren die erin staan. Nou ja, en je kunt zeggen, en je werkt er voortdurend aan om in die richting te werken. En dat kan met bedrijfsvoering net zo.
Dat is wel een leuk verhaal, u gaat er niet over kerntaken beginnen, hè?
Ja, wij beperken ons aan het onderzoek natuurlijk op dit moment, ja.
De taken van de rekenkamer zijn heel kernachtig omschreven, denk ik. Zijn er nog andere vragen? Meneer Kloos nog.
Ja, ik ga ervan uit dat u met uw onderzoek ons de spiegel hebt voorgehouden nu. En eigenlijk zegt u van dat wij als raad te goed vertrouwen zijn en dat uiteindelijk het uitvoerend apparaat maar zo'n beetje zijn gang gaat. Zeg ik wel heel scherp, maar dat betekent dus dat hoe minder je controleert, die vrijheid die moet je verdienen. Maar u zegt eigenlijk van het college, het uitvoerend apparaat, heeft het niet voor 100% verdiend om eigenlijk zijn gang te kunnen gaan. U moet als raad veel meer erbovenop hangen en veel meer de zaken dus scherper wegstellen. Is dat een goede conclusie?
Ik probeer te luisteren en dan zeg ik nou dat de organisatie zijn gang gaat, het college zijn gang gaat, moet ik zeggen. Dat zou ik niet zo willen onderschrijven, want dat zou betekenen dat er zomaar wat gebeurt. En ik denk, het heeft voor mij een hele sterke indruk gemaakt dat er een hele samenhangende aansturing is vanuit een concept waar heel stevig aan gewerkt wordt en waar ook een management behoorlijk stevig achter staat. Dat beeld. Alleen als je gaat zeggen, toon het nou eens aan en schrijf het nou eens op en laat het nou eens zien in de begroting, dan zeg ik, daar valt het in een andere baan te merken. Maar het is iets anders dat je dan daar de conclusie aan verbindt dat het dan naar zijn gang gaat. Die zou ik nooit van mijn rekening nemen.
Als ik u dan cijfers zou leveren ten opzichte van dat wat er verkeerd is gegaan, en dat loopt ook in de miljoenen. Mm-hmm. We praten wel over gemeenschapsgeld. Dat is niet indirect te verwijten van het raad. Ja, we als raad hebben we misschien wel te veel ruimte gegeven, doordat de anderen uiteindelijk dan de miskleunen maken.
Nou, maar je kunt ook zeggen, er is een sterke cultuur om goede kwaliteit in bedrijfsvoering te leveren. En mijn indruk is dat die cultuur om de kwaliteit van de bedrijfsvoering hoog in vaandel te hebben, dat die sterk is. En ook een cultuur dat er intern gewerkt wordt aan verbetering van indicatoren en dat daarin geïnvesteerd wordt. Dat is duidelijk aanwezig. Alleen je ziet het niet op een systematische manier terugvertaald, waarbij de raad handvaten krijgt om daar actief op mee te sturen. Dat is steeds wat ik probeer aan te geven. Dus er zit zeker geen disqualificatie in van de manier waarop dat gestuurd wordt. Dat hebben wij niet als conclusie uit het onderzoek. Dat zult u ook niet kunnen lezen. Ja,
dank u hier en daar in ieder geval voor die uitleg.
Ja.
Ik kijk nog even de zaal rond. Volgens mij heeft iedereen zijn vraag kunnen stellen. Hebben we een heldere uitleg gekregen over de zaken. Hartelijk dank daarvoor. En ik wens iedereen nog een prettige avond.
Ja.